Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Lieve luisteraars, lieve kijkers, welkom bij het programma Wat kan er nou gebeuren? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. En als je denkt, ja, wat heb ik hier nou aan? Luister goed, Corendon geeft onze luisteraars een fantastische prijs. Wat moet je doen? Luister deze podcast af, wat je altijd doet. Op het eind stel ik een vraag. En dan, tag je Corendon in de comments. Hashtag wat kan er nou gebeuren? Hashtag Corendon. En antwoord op de vraag die ik straks ga geven. De prijs is fantastisch. Na Antalya, 2 personen, lang weekend, 5 sterren, al inclusief. Have fun with the podcast.
Vandaag in de podcast onze gast Dave Roelfink. Dave is natuurlijk bekend als model, DJ, influencer, mediapersoonlijkheid. Ook zijn vader kennen we heel goed, Dries Roelfink. Dave is de trotse papa van zijn zoontje Dean. Vandaag heeft hij ons verteld dat hij meer dan 8 jaar verslaafd was aan drank en drugs. Maar Dave is al meer dan 2 jaar clean en in herstel. Wij zijn blij dat hij er is. Hier is Dave Roelfink. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wat kan er nou gebeuren? Voor zij die naar ons kijken of zij die ons alleen maar horen. Welkom, welkom, welkom. Tegenover mij zit altijd, niet op zijn vaste plek, maar hij zit er wel. Reda Saleh, mi Matti, mi brother in crime. En dames en heren, wijs. Ik zeg altijd dat ik heel erg blij ben dat er gast er is. Maar ik ben nu extra blij. Ik ben nog meer blij. En waarom? Dat gaat deze man jullie straks allemaal vertellen. We gaan met hem praten. We zijn blij dat hij er is. Dave Roelfink.
Yes.
Dave, goed dat je er bent.
We zijn er.
Welkom.
Eindelijk welkom bij onze podcast.
Ja.
Wij hebben jou gemist.
Ja.
En nou, laten we eens even vragen. Hoe gaat het met je nu, man? Je ziet er fantastisch uit. Dat
ja,
ten eerste.
Het gaat hartstikke goed.
Ja.
Zoals jullie al een tijdje weten, doe ik al een tijdje hetzelfde als jullie.
Ja. Ja.
En heb ik een lange tijd voor mezelf gehouden. Omdat ik het heel spannend vond. Maar ja, nu toch tot een punt gekomen dat ik denk van... hé, dit is iets wat ik moet delen om ook mijn andere mensen te kunnen helpen. Dat kan ik alleen maar doen als ik zelf ook die stap naar voren neem.
Ja.
En dat is nu het moment.
Dit is het moment, man.
Dit is het moment.
Wij hebben hier heel lang op zitten wachten.
Ja, we hebben hier echt
ja, en we mochten het niet naar buiten brengen. En we moesten het stilhouden. En het terecht, hè. Want iedereen moet gewoon zelf zijn tijd nemen dat hij ermee naar buiten kwam. En uiteindelijk, ja, het is nu bekend geworden. Je hebt het op je eigen social media kanalen veel reacties natuurlijk gekregen. Ook mensen die het niet wisten van je.
Ja, heel veel mensen die het niet wisten natuurlijk.
Ja.
Maar wat ik wel heel leuk vond, en dat zei ik ook in mijn video, is dat ik de afgelopen 2 jaar heel veel reacties van mensen heb gehad. Van jezus, wat ben je positief veranderd, weet je. Mensen een DM'tje sturen van, ik wil gewoon even tegen je zeggen van, wat ben je goed bezig. En dat mensen dus echt een verschil herkennen in je, zonder dat ze eigenlijk weten wat er echt aan de hand is.
Ja.
Dus dat, ja, dat vind ik mooi.
Ja, en voor de mensen die denken, waar heeft hij het nou over? Clean. Hij is nu 2 jaar clean.
Ja.
Clean en in herstel. Ook heel erg belangrijk. Ja. Heb ik van Reda geleerd. Je kunt wel clean zijn, maar als je niet in herstel bent. Ja, clean en in herstel. Dave, wanneer had jij het door dat er een probleem was met je drugsgebruik? Of dat je dacht van, hey man, dit gaat niet goed.
Wat moet ik doen?
Een serie. Nee, je moet doorgaan zetten.
Ja, ik ga nu door. Ik ga even weghalen.
Gebeurt
van alles. Van alles. Ja.
Mooi. Wat kan er nou gebeuren?
Let
op hoor, luister. Ja. Oh god.
Nee, wanneer had ik het door? Ik denk dat ik 18 was. Ik denk toen ik 18 was dat ik al begon met alleen te gebruiken. Dat was voor mij een punt dat ik dacht van, hey, dit is wel anders dan de rest. Weet je, ik kom best wel uit een cultuur en uit een vriendengroep waar gewoon heel veel drank in ieder geval werd gebruikt. Weet je, het was bij ons heel normaal om elk weekend 3 dagen in de week naar de kloten te gaan. Dat was oké, normaal.
Ja.
Dat zag ik ook helemaal niet als een probleem. Maar bij mij kwam er dan ook drugs bij. En ja, op een gegeven moment ook gewoon niet meer gezellig met vrienden in de kroeg. Of het ging al vrij snel naar van heel leuk naar gewoon alleen afzonderen. En thuis onder invloed willen zijn. Niet meer willen voelen, niet meer willen denken. Echt als een soort medicatie gebruiken. Dat voelde ik heel erg. Ik deed niet meer omdat ik het leuk vond. Ik wist als ik nu ga gebruiken, dan ga ik me slecht voelen en down voelen. Maar toch ging ik het doen om dingen te verdoven. Dus het was eigenlijk continu een strijd altijd bij mij van oké, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker, maar ik wil me verdoven. Dat is heel raar.
Ja.
En ja, dan merk je wel dat je het doet om een verkeerd doel om te gebruiken, maar je snapt wat ik bedoel. Dat is heel tegenstrijdig.
Hoe oud was je toen je begon bijvoorbeeld met de harddrugs?
Ik denk 18.
En weet je nog wat het eerste was wat je gebruikte?
Ik denk dat het begon met een Licky M op een festival of zo, weet je wel. Vrij onschuldig. Ik vind het ook soms nog steeds vrij onschuldig. Weet je, ik ben niet zozeer tegen drugsgebruik, maar ik ben echt heel erg tegen drugsmisbruik.
Wij ook.
Als jij gewoon één keer in de 4 maanden naar een festival kan gaan en je hebt het allemaal in de hand, ja, en dan moet je het zelf weten, vind ik. Maar ja, dat was het bij mij al snel niet meer. Nee.
Ja. Dus je merkte dat je. Maar is er dan iets in je omgeving of iemand die je aanspoort om hulp te zoeken? Of heb je het zo goed verborgen gehouden dat het heel lang duurde?
Nee, ik heb op een gegeven moment wel een soort interventie van vrienden gehad. Die in één keer met 6 man voor de deur bij mij stonden.
Ja.
En die even met me wouden praten. Dus ja, ik kon het niet goed verborgen houden. Ik was ook iemand die... Ik ben natuurlijk bekend. Dus ik werd ook heel snel schuchtig. Als zodra ik iets gebruikt had. Ja. En ik dacht van, oh, zien mensen het aan me? En iedereen kijkt snel naar je. Omdat mensen je kennen van wat dan ook. En in mijn hoofd dacht ik dan, ja, ze kijken omdat ze zien dat ik wat gebruikt heb. En ja, ik werd helemaal para continu. Ja.
En werd je heel snel para? Want ik kan me heel echt goed voorstellen van, als je zo bekend bent. En dan ga je ook nog gebruiken. En je denkt dat iedereen het aan je ziet.
Ja, ik denk dat groeit op een of andere manier. Want in het begin was het in het begin was het na een avond of na een nacht wakker zijn. Dat je dan een beetje para werd en een beetje ging hallucineren ook. Ja. Ja, en op een gegeven moment was het gewoon een half uurtje dat ik dacht van ik moet hier weg. Want iedereen zit naar me te kijken en iedereen ziet het. Terwijl mensen met heel andere dingen bezig waren dan mij.
Ja.
Maar ze voelden het.
Ja, dat snap ik wel. En is dat ook een van de redenen dat je op een gegeven moment heel snel jezelf bent gaan isoleren en alleen bent gaan gebruiken?
Ja, het was, zoals ik zei, het gebruik was voor mij al heel snel niet leuk meer. Nee. Het was zo maf. Ik voelde me er helemaal niet goed door. Wat ik zeg, ik werd schuchtig, ik werd angstig, ik werd paranoia. En toch ging ik het elke keer weer nemen. En ook wist ik van oké, als ik het nu neem, dan ga ik para worden, ga ik angstig worden. En toch ging ik het nemen. En toen ging ik wel bij mezelf nadenken van, ja, waarom doe je dat dan toch steeds, weet je wel? Waarom kan je dan niet, als je er niet eens lekker bij voelt, kan je er niet vanaf blijven? Er zijn ook heel veel mensen die verslaafd zijn en ja, die dat gewoon lekker blijven vinden. Mm-hmm. En die gaan er goed op, maar ik ging er altijd fout erop. Ja. Dus het was zo maf voor mij ook. En daarin voelde ik ook echt dat ik gewoon machteloos was. Dat ik gewoon iets deed wat ik niet wilde, waar ik me ook nog niet eens lekker bij voelde, maar toch telkens deed.
Ja. Zo sterk is die machteloosheid, hè? Dat je...
Wat dacht je daarna, Dave? Als je bijvoorbeeld, als het op was en je werd weer nuchter, dat je dacht van wat ging er dan in je om?
Als ik weer wakker werd, dan was ik eigenlijk vooral blij dat ik die nacht weer was doorgekomen. Want dat was... Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar het was echt het moment van als je zo lang gebruikt hebt in slaap komen en slaappillen erin en die plafonddiensten en die angsten en die met mijn telefoon op de camera's kijken naar de voorkant en de achterkant van mijn huis en sigarettenstukjes nog uit. Weet je, gewoon helemaal gewoon zo ver van jezelf verwijderd.
En ook nog kloten voelen?
Ja, Continu.
En maf, hè, dat we daar grof voor betalen. Hè?
Ja. Ja.
Voor dat gevoel, hè?
Ja.
Ja. Ja. Maar, ja. Weet je, hadden
jullie ook dat je... herken je dat wat ik zeg, dat je je niet lekker bij voelde? Of was natuurlijk, jij zo'n die daar goed op ging?
Nee, maar in het begin, ik heb tijden gehad dat ik er goed op ging. Maar weet je, als ik kijk naar de keren dat ik... Ik had af en toe, met tegenzin, de dealer zei af en toe tegen mij... alsjeblieft man, koop het niet man. Hij zegt, je staat al te flippen voordat je het gebruikt hebt.
Oh, ja.
Ja, want ik weet gewoon, van, ik ga straks helemaal uit mijn plaat. Ja. Ik loop straks over de grond te kruipen. Ik sta met mijn gezicht op de deurmat onder de deur te kijken, omdat ik denk dat mijn moeder of iemand anders voor de deur ziet. En als ik dan opsta en ik kijk in de spiegel, zie ik gewoon de patronen van de deurmat in mijn gezicht.
Want jij kijkt ook heel lang op die manier.
Of, weet je,
maar hoe dan? Ik heb het ook gehad, man. Gewoon 3-4 uur lang. Gewoon op één plek blijven kijken. Dat je zo door het raam
helemaal verkrampt.
Kijkt. Helemaal verkrampt. En dat zo lang. Weet je wat het is? Misschien ook is? Een soort van verslaafd aan dat klote gevoel. Maar dat klote gevoel kreeg je dus alleen maar door te gaan gebruiken.
Ja.
Weet je wat? Dat kutgevoel dat je denkt, waarom?
Ja.
Dat kreeg je alleen maar door te gebruiken en weer die paar. En dat werd een soort van verslaving, inderdaad. Weet je wel? Dat je denkt, ik moet daar weer in terug. Terwijl je dat niet wil.
Machteloosheid.
En machteloosheid. Je hoofd gaat. Die denkt, dit keer niet. Dit keer. Wat iemand vertelde over je draait nu aan het rad. Dit keer gaat er iets geweldigs gebeuren.
Ja.
Want dat rad stopt nu bij hele mooie dingen. Maar hij stopt gewoon weer bij dat paranoia. 3 uur lang kijken.
Ja.
En je enorm kloten voelen, man. Ja, Dave, we herkennen het heel erg. Maar, en toen je zei, had het over een interventie?
Ja, dus die vrienden zijn toen bij me geweest. En die zagen dat het niet goed met me ging.
Ja.
Was ook vrij licht geworden voor mij, voor iemand van mijn lengte. Dus ze theestokjes eronder. Op een gegeven moment woog ik, geloof ik, 73 kilo. Serieus? Dat klinkt niet schrikbarend, maar ik ben bijna 1,90.
Ja.
Dus dat zag er vrij dun uit.
Ja.
En niet hoe ik altijd geweest was. Ik was altijd een jongen van trainen. En gewoon leuk, gezellig. Een jongen die de kroeg in ging en die lekker zijn borreltje deed. En zo begon het. En daar was ik ook wel oké mee. Maar het ging... Het ging naar isoleren en 2-3 dagen wakker blijven in je eentje thuis. En heel triest. Ja.
En hoe deed je dat met je werk? Want je bent mensen kennen je als model. Mensen kennen je als... Je hebt heel veel real life soaps gehad. Ja. Als DJ. Je maakt nu furoren als DJ.
Ja.
En hoe ging dat dan? Zei je werk af? Of?
Ja, nee, op een gegeven moment deed ik eigenlijk niet veel meer dan draaien. Als DJ. Ja. Dat was te goed voor mij te doen, want ik sliep eigenlijk tot ik weg moest. Weg moest. Op een gegeven moment sliep ik tot 6-7 uur 's avonds.
Ja.
Dan was ik weer, mijn lichaam was dan weer redelijk hersteld.
Ja.
En dan werd ik om een uurtje of 11 werd ik opgehaald. En dan gingen we 3-4 discotheken af, 3-4 boekingen hadden we dan op een avond. Ik deed er meer dan 300 per jaar altijd.
Zo.
En dat verdeeld over de weekenden, want door de week waren er weinig feestjes. Dus dat was echt veel, 3-4 op een avond af en toe. Het hele land door. En dan eigenlijk als ik thuis was, ging het gebruik pas beginnen. Want ik durfde ook niet te gebruiken voor ik een podium op moest. Ik heb het wel een paar keer gedaan. En dan ging ik nog meer trippen. Weet je, als je dus al bang bent dat mensen naar je kijken als je in de kroeg staat, moet je voorstellen als je op een festival binnenkomt met 5000 man en dat je dan naar de kloten bent. Dat ging voor mij echt niet worden.
Nee
ik werd gewoon heel bang en angstig.
Ja.
Waar een ander, ik heb heel veel verhalen natuurlijk van mensen ook gehoord in het programma, waar sommigen gewoon echt die zelfverzekerdheid kregen van drugs. En echt een mannetje konden staan, was bij mij zo omgekeerd.
Ja.
Gewoon van redelijk goed in mijn schoenen staan naar gewoon een bang, dun, klein jochie. Ja, dat is echt zielig.
Ja.
Werd je daar ook heel erg onzeker van?
Ja, ik ben sowieso niet een heel zelfverzekerd persoon.
Mooi dat je dat zegt.
Ik oog
dat
vaak durft, altijd dat... wel. Ik verbloem dat vaak met een lach en met tattoos en trainen. Ja. En mensen hebben vaak het idee van mij van bad boy. En een beetje zelfzekere gozer, maar dat slaat helemaal nergens op.
Ja.
Nee, ik denk ook dat drugs ook een emotieversterker is. Dus als jij al wat onzeker bent en je hebt je twijfels bij jezelf en je bent al wat angstig, dat je dan als je dat gaat gebruiken, dan word je er helemaal in meegezogen, omdat het versterkt.
Maar toch in het begin heeft het geholpen, tenminste bij mij, dat ik me verzekerde voelde, weet je wel. Dat met een drankje op, dat ik denk,
een drankje wel. Een drankje wel, maar met drugs niet.
Nee, maar die combinatie niet. Maar dat is even geweest. Dat is even geweest en dat probeer ik dan terug te halen, dan lukt het niet meer. En dan slaat het dubbel hard zo toe. Dus als je al onzeker bent, ben je dubbel zo onzeker. Helemaal als je bekend bent. Ja, mensen kijken naar je. Die kijken gewoon naar me. Ja, ik, als ik op het podium stond, en ik heb het een paar keer gedaan met drugs op. Ja, mensen keken gek naar me. Of ik zag ze zo praten, dacht ik. Shit, ze zien het.
Ja, maar dan begin je toch helemaal te trippen, of niet van binnen?
Ja, man. Ik ben wel eens afgegaan. Ik denk,
ja.
De neus, wat is dat dan?
Ja.
En weer terug. Ja, ik denk dat. Dus ik had ook na de shows, dan ging ik los. Ja. En ook net als jij, hetzelfde.
Ja.
Slapen tot ik door de tourmanager werd opgehaald. We moeten naar de show. En dan ging ik in de auto slapen, want ik had slecht geslapen. Ja. Hun gaan altijd wel eten. En dan zei ik, maak me wakker als jullie gegeten hebben.
Hard werken.
En dan kwamen ze om 7:30 en dan trok ze me eruit. En dan ging ik voor de spiegel. En dan voelde ik me weer goed, hè. Zodra ik het podium af was dat weg. Ja. Zodra het podium klaar was, wist ik niet hoe snel ik in de kleedkamer moest gaan hakken. En om weer de nachten.
Nee, dat is toch wel weer een typisch verschil. Bij mij was dat echt gewoon, ik durfde niemand meer te zien. Echt niemand meer. Ja. Echt, ik durfde niemand meer in de ogen aan te. Ik heb ook vrij lichte ogen. Dus mijn pupillen werden ook in één keer heel groot. Ja, ja. Dus ja, ik durfde gewoon niks meer te doen.
Ja.
Weet je, waar we op bijvoorbeeld een afterparty hadden. En dan was alles op. De drank en de sigaretten. En er zeiden een paar man, ik ga wel even naar de supermarkt. Weet je, dat ik dacht, ik kreeg het helemaal heet. Ik dacht, ik moet er niet aan denken dat ik nu zo de supermarkt in moet lopen. Weet je, was zo daarmee bezig.
Ja.
En die onzekerheid die je dan in het gebruik hebt, was wel heel anders als in een nuchter toestand, vond ik. Want ja, je zit zo in je eigen wereld dan, dat je even afgesloten bent van alles en iedereen om je heen. En ik heb natuurlijk heel erg zitten denken, en natuurlijk ook met professionals, want ik heb me ruim twee jaar geleden ook laten opnemen.
Ja.
Ik heb dus hulp gezocht, ik ben de kliniek in gegaan.
Is dat na die interventie?
Want laten we niet te hard van stapel lopen. Ja, inderdaad, die interventie. Na die interventie die ik met vrienden heb gehad. Dat ik was daar nog niet klaar voor, laat ik het zo zeggen. Dus ik zei, ja, jullie hebben gelijk. Maar toen dacht ik van, ja, weet je, ik ga alleen drinken. Maar ja, in mijn cultuur en in mijn omgeving was dat drinken zo normaal.
Ja.
Dat het voor mij ook helemaal nooit in me opkwam dat iets slechts was. Weet je, ik weet niet beter dan dat iedereen gewoon van 9 tot 5 werkt. Of van wanneer dan ook, maar gewoon van maandag tot met vrijdag werkt. In het weekend ga je suipen in de kroeg met je vrienden. En dan door de week, ja, dat is een beetje het leven wat heel veel mensen leven. En dat was ik, ook ik was dat als normaal gaan zien. Ik denk dat heel veel mensen dat als normaal zien.
Ja. Want jij zag alcohol niet als drugs?
Nee, absoluut niet. Nee, mijn probleem was de drugs. Ja. Ik dacht, als ik nou gewoon in het weekend 1 keer in de week lam kan worden en daarbij kan houden, dan heb ik daar gewoon vrede mee. Maar,
en is dat gelukt?
Nou, dat werd heel lastig. dat is. Ik vind het ook. Ik ben er ook eigenlijk mee gestopt om dat te proberen uit te leggen aan mensen die niet verslaafd zijn. Dat is zo moeilijk uit te leggen. Het is zo'n lichamelijke reactie die je dan krijgt, die zo erg trekt aan je om dat te gaan gebruiken. Dat kan je denk ik niet echt overbrengen aan iemand die dat niet gevoeld heeft of zo. Dat is. Ja. Ja. Iedereen zegt, je moet gewoon niet doen. Ja.
Ja.
Ik wou dat niet zo. Het is zoiets moeilijk.
En die vrienden, die interventie. Ik heb nooit een interventie gehad vandaag. Waren daar mensen ook bij die gebruikten?
Ja, nou het mooie was, die interventie die eindigde met een fles vodka af tafel.
Oh, serieus?
Ja. Omdat gewoon, in onze. Ja. Weet je, dat was natuurlijk met alle allerbeste.
Het is gelukt.
Het is gelukt. Hij gaat het doen.
Ja,
dat is natuurlijk, kijk, met de allerbeste bedoelingen. En ook gewoon, wat ik zeg, ik denk dat heel veel mensen, een heel groot deel van Nederland daar zo in staat. Weet je, drank is zo normaal.
Ja.
Je kan op tv kan je tv niet aanzetten of er komt een reclame van alcohol voorbij.
Ja.
Of van gokken. Of weet je, dat zijn zulke onderschatte dingen.
Ja.
Maar ik denk dat het daar allemaal begint, ellende.
Ja.
Ja.
Vooral als je als wij als verslaafden geen maat kunt houden. Ik bedoel, nogmaals, de mensen die er wel mee om kunnen gaan. Dat zijn er ook een hoop. Hè. We moeten niet doen alsof de hele wereld verslaafd is.
Nee.
Maar er zijn er een hoop bij die het niet kunnen. En,
nee, precies. Maar dat is ook wat ik zeg. Weet je. Ik ben helemaal niet tegen nu helemaal anti-drankgebruik of drugsgebruik. Weet je, doe lekker. Als je het in de hand hebt en je kan 1 keer in de zoveel tijd een glaasje wijn nemen bij het eten. Weet je, moet je dat gewoon lekker doen.
Ja.
Maar dat is niet voor mij helaas.
Nee. Hey, dus toen besloot je alleen maar te gaan drinken. En dat
het hebben een goede 3 kwartier geduurd. Toen de jongens de deur uit waren, toen was ik in de badkamer alweer aan het hakken.
Okay. Maar dacht je niet toen bij zelf nog eentje? Ik ga het af. Dit is de laatste, want dat had ik steeds. Ja, weet je, ik maak dit op En dan is het klaar.
Ja.
Dit is het laatste. Ik zweer het je.
Ja, dat heb ik heel veel gehad. Ik denk dat we er allemaal doorheen zijn gegaan. Je gaat een beetje testen van wat kan ik wel en wat kan ik niet. En uiteindelijk kom je er gewoon achter dat je helemaal of niks kan of alles kan. Ja. En waarom ik ook denk dat mijn behandeling heel erg... Ja, tot nu toe. Ik heb één opname gehad en ik ben daarna ruim 2 jaar nu clean gebleven. Dus waarom ik denk dat dat ook wel redelijk, redelijk goed gelukt is. Omdat ik mezelf wel in die periode van 10 jaar dat ik gebruikt heb, of 8 jaar... dat ik wel mezelf heel erg getest heb de hele tijd. Dus ik heb heel vaak geprobeerd om alleen te drinken. Weet je, veel mensen hoor je ook van ja, ik ga de kliniek in en toen dacht ik, kwam ik eruit en dacht ik van ja, ik ga alleen drinken. Maar dat zijn gelukkig dingen die ik mezelf allemaal al op de proef heb gesteld in die periode. Dus ik heb heel vaak geprobeerd om alleen te drinken en dan niks erbij te nemen. Ja. En gelukkig heb ik toen al gezien van ja, dat kan jij niet.
Ja. Weet je, ik zou daar heel erg blij mee zijn.
Ja.
Ja, zeker. Want ik ken dat, weet je, zo vaak gewoon. Maar ik had echt zoiets van, ah, het moet me gewoon lukken. Ik vond het echt zo een nederlaag om toe te geven dat ik het niet kon. En ondertussen was ik gewoon de dingen buiten mezelf aan het veranderen. Ja. Weet je, een nieuwe vriendin, nieuwe stad, nieuwe land gaan wonen. Ik denk, daar ligt het allemaal aan. Ja. Want ik moet hiermee gewoon mee kunnen omgaan. Ja. En ik ben zo blij voor jou dat jij daar zo kort over hebt gedaan.
Nee, ik heb ook echt het gevoel dat ik in mijn verslaving wel met bepaalde dingen voor mazzel heb gehad. Dit is er een voorbeeld van.
Ja.
Wat ik ook een mooi voorbeeld van mij vind, is wat ik eigenlijk net zei, dat ik altijd heel slecht erop ging.
Ja.
Kijk, ik kan me voorstellen dat als jij continu goed ook nog eens op die drugs gaat en gewoon 3-4 dagen door kan gaan en je blijft het leuk vinden met heel veel mensen erbij, dan denk ik dat het nog moeilijker is. Maar als ik op een afterparty was met 5 man, dan werd ik bang voor alle mensen. Dat ik dacht van, die willen me wat aan. Ik werd helemaal para.
Zo. En dus, dan dacht je dan dat ze je wat willen aandoen.
Ja, dat ze me wat wilden aandoen, of dat ze naar me kijken, of dat ze me zaten te filmen. Dus ik kwam nooit in een lekkere vibe. Of ik moest alleen thuis op de bank gaan zitten.
Ja.
En ja, en als dat je dan 2 dagen wakker bleef en je 2 nachten niet geslapen, dan ga je vanzelf wel hallucineren.
Ja, absoluut. Ja.
En dan kreeg je dat toch ook, als je alleen was. Van ze komen me halen.
Maar dan was het wel...
iets later.
Kijk, als jij gewoon 3 dagen niet slaapt, dan ga je ook hallucineren. Ja, en dan in combinatie met al die troep wordt het natuurlijk erger. Maar ik merkte wel dat ik mij gewoon niet veilig voelde. Bij
die niemand. Paranoia. Ja, die paranoia.
Ook als ik alleen met een meisje of zo was. En ik was lekker met een meisje naar huis en gingen we gebruiken. Dan werd ik zelfs bang dat het meisje een mes in mijn rug was steken. Of whatever, ik noem maar wat. Weet je wel, gewoon,
dat is echt
gewoon
paranoia.
Continu in de angst.
Ja. Ja.
Dat was zo raar. En niks. En dat was gewoon heel raar.
Ja. Hoe ging jouw omgeving? Als ik het nou heb over je dichtbij zijn, dierbaar. Hoe gingen die daarmee om? Zagen die dat gebeuren op jonge leeftijd? Of hadden ze hij is jong. Want je hebt natuurlijk ook leuke real life soaps gemaakt. Waar we zagen dat je veel aan het feesten was. Dat je veel aan het uitgaan was. Als ik er zo naar keek, dacht ik, die gozer die heeft het echt wel naar zijn zin.
Ja, ja, ik had het ook naar mijn zin. In de eerste 20 minuten.
Ja, kan je nagaan dat die aanname die mensen maken. Dat denken van, die jongen die is lang levend de lol. Ja. En als ik dan hoor hoe jij je voelde in die tijd. En hoe angstig en hoe onzeker. En dat je ermee was stoppen. En dat je niet kon. En elke keer dacht van, ik doe het niet meer. En dat toch weer doen. Weet je? Dus,
die hele periode ook in het begin. Zeg maar even 17, 18 dat ik dan bekend werd. Mm-hmm. En dingen met tv ga doen. Dat is voor mij zoveel geweest. En ik vind dat ook heel moeilijk om dat op een goede manier duidelijk uit te leggen.
Ja.
Over het algemeen, wat ik daarover kan zeggen, is dat ik gewoon erachter ben gekomen. En jij kan het beamen als je dit werk doet. Of überhaupt een werk doet waarbij je met je gezicht op tv komt. Dan krijg je mensen die meningen over je hebben.
Ja,
goed
tuurlijk.
En slecht.
Ja.
En ik was een heel slecht imago aan het creëren. Doordat ik alleen maar aan het feesten was. De gekste dingen deed. In het verkeer met alcohol. En ik ging eigenlijk gebruiken. Omdat ik heel snel voelde van, hey, ik ben nu bekend geworden. Maar ik kan helemaal niet bekend worden. Ik kan dat niet aan. Ja. Heel veel mensen kunnen daar goed... Nou, niet heel veel mensen. Sommige mensen kunnen daar goed tegen.
Ja.
En sommige mensen kunnen daar nou eenmaal wat minder goed mee om kan gaan.
Ja.
En ik merkte dat het mij zoveel deed. Wat mensen van mij zeiden. En wat mensen van mij vonden.
Ja.
En de enigste manier om daar in de tegenaanval in te gaan, was een soort van fuck it modus op te zetten. Van, weet je, het maakt mij niet uit wat anderen over me denken. Nee, en alles met scheid doen. En terwijl van diep van binnen, dat ik helemaal kapot ging als mensen iets naars over me zeiden. Ja. Ook omdat ik bepaalde dingen deed waar ik ook spijt van had. Dus ik was het aan de ene kant ook nog met die mensen eens. Ja. Daardoor ging mijn eigen waarde zo, dit werd zo klein, weet je wel. Die mensen... Ja, op een gegeven moment stond ik in zo'n slecht daglicht. En voor mijn gevoel maak ik dat misschien nog groter dan dat al was. Al ben ik van mening dat het imago was redelijk goed gelukt om dat heel slecht te maken. Ik had ook een soort bad boy imago. Nou ja, de mensen die mij kennen weten dat er is helemaal niks bad boys aan.
Ja.
Maar ja, dat was gewoon mijn strijd. En dat was ook wel waarom ik niet wou voelen. Ik werd bekend en ik heb eigenlijk helemaal niet nagedacht over de consequenties daarvan. Ik ben daar gewoon... Met plezier ingegaan en ik zie het allemaal wel. En ja, daar kwam zoveel bij kijken, al die meningen. En
drank en drugs.
Drank en drugs. Kijk, het mooiste was van, ik wou niet dat mensen slecht over me gingen praten. En als ze dat dan deden, dan wou ik dat niet voelen. En daardoor ging ik gebruiken. Maar doordat ik ging gebruiken, ging ik weer meer domme dingen doen. Waar die mensen weer over gingen praten. Dus dat werd een soort cirkel.
Een hond die achter zijn eigen staart aanreed.
Daar kwam ik niet meer uit.
Maar goed, je kan het allemaal, tenminste bij mij, alles terugleiden naar die drank en die drugs. Al die dingen die je hebt gedaan. Ja. Die incidenten, laat ik het zo noemen. Dingen die gebeurd zijn in het verkeer, waar dan ook. Als je na gaat denken, je was niet nuchter.
Nee, en kijk, nou ben ik ook wel van mening dat... ik ben ook vrij jong bekend geworden.
Ja.
En ik maak fouten daarin. Tuurlijk. En dat kan ik ook relativeren. En ik vind dat daar af en toe wel te hard over wordt gedaan. Niet alleen bij mij, maar in het algemeen. Weet je, als iemand een fout maakt, dan moet je bijna dood.
Ja.
Maar inderdaad, 9 van de 10 keer... Ja. Als ik terugkijk van flops, om het zo te noemen.
Ja,
ja, dan was je naar de kloten. En dan had je zo'n spijt. En inderdaad, het beeld wat dan van je geschiedenis... Wordt dat je denkt van, oh, weet je, jullie zouden me eens echt moeten kennen. En dan wil je heel erg vechten om dat goed te maken. Dat is zo'n strijd.
Dus je vond het ook heel moeilijk om over je gevoelens te praten? Of in ieder geval kenbaar te maken waar je echt mee rondliep.
Want aan de ene kant wou ik dus heel graag laten zien van, dit ben ik niet. Ik ben niet die bad boy. Maar aan de andere kant... In die periode stond ik er zo in dat echt je gevoel tonen en je kwetsbaar opstellen. Ja, dat vond ik gewoon zwak. Dat was niet mannelijk. Dat was niet stoer. En ja, in die vibe zat ik. En ik ben daar eigenlijk pas sinds 2 jaar eigenlijk over leren gaan praten. Dat heb ik echt vanuit mijn behandeling en vanuit het programma heb ik dat echt geleerd. Want ja, ik vond dat gewoon niet tof. Ik was echt zo'n typische gozer die echt heel mannelijk wou zijn. En wijven en zuipen en en niet over gevoel praten en een beetje man op. Dat was ik. Dat was ik.
Ja.
Maar dat speelde ik. Want ik voelde wel altijd dat als ik thuis zat, dat ik heel graag wou dat mensen gewoon mijn zachte kant zagen. Ik kon het niet overbrengen, want dat vond ik gewoon zwak.
Ja. Zwak of je wist niet hoe het moest?
Ja.
Was het zwak omdat je niet wist hoe
het
moest?
Niet stoer ook. Ik vond het ook niet stoer. Ik wou heel graag stoer zijn of zo. Ja. Ik weet niet, ik was 18 en je komt op tv en de meiden vinden je leuk.
We praten niet over gevoel. Je gaat toch niet zeggen dat je onzeker voelt?
Nee, precies.
Weet je, je bent toch geen mietje? Ja.
Nee,
Natuurlijk niet, man.
Tuurlijk. Nee, en helemaal met die combinatie dat ik dacht van, ja, mensen gaan het ook allemaal niet geloven, weet je. Want dat was dus zo van mij zo'n bad boy beeld.
Ja.
Dus ik dacht, ja, dan ga ik nu een beetje uitleggen hoe de vork in de steel zit. De mensen denken dat ik niet goed bij mijn hoofd ben, weet je wel.
Ja.
Maar ja, wat ik zeg, ik vind het gewoon... De kracht van dit programma en clean zijn vind ik eigenlijk dat je het ook niet hoeft te zeggen. Want wat ik net zeg, de afgelopen 2 jaar heb ik zoveel berichten van mensen gehad die dit helemaal niet weten van mij. En die zeggen, jezus, ben je veranderd, man.
Ja.
Wat mooi en ga zo door en ben je leuk met je kind. Dus je hoeft het niet eens te zeggen. Weet je, mensen voelen dat op een gegeven moment. En ik ben het ook wel, ik ben heel erg aan het leren. Ik moet daar nog steeds mijn best voor doen om gewoon daar niet te veel waarde aan te hechten van wat mensen die jij niet kent van je vinden.
Van je vinden, absoluut. Ja. Maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk in deze tijd.
Heel moeilijk.
Waar iedereen wel wat van je vindt. Maar maakt niet uit of het nou van je werk is of van je omgeving. Of dat je dozen buiten neerlegt. Dan vinden mensen al wat van jou.
Ja.
Hè? Maar dan kom je in een programma en dan ga je naar een kliniek, Dave. Je zei al, je bent 1 keer maar in een kliniek geweest en je bent nu al 2 jaar clean. En toen je naar zo'n kliniek ging, had je, hoe kwam je daarop? Heb je gewoon gegoogeld of hoe moet ik dat zien?
Nee, eigenlijk, toen ging het wel heel slecht.
Ja?
Dat waren echt de avonden waar ik het net over had, dat je 2-3 dagen soms wakker bent. Ja. Nou, dat vind ik wel vrij heftig. En gewoon dat er heftige dingen gebeuren. Een keertje in het ziekenhuis beland.
Te veel drugs?
Te veel, ja, het gewoon dat ik me niet lekker voelde worden thuis en zo. Dat ik dacht, ja, ik moet bellen, want dat gaat mis anders. Ja, je moeder die dan thuis komt op een verkeerde moment. En dat je met veel katten ogen op de bank zit al twee dagen wakker. En dat je de pijn bij je moeder ziet. Ja, dat is zo heftig. En het punt was bij mij op een gegeven moment dat mijn broertje... Die probeerde mij ook natuurlijk op het goede pad te krijgen. Maar dat was gewoon heel moeilijk. En toen op een gegeven moment heeft mijn broertje een gesprek opgenomen. Dat mijn moeder mijn broertje belde. En toen heeft hij dat opgenomen. Dat heeft hij naar me gestuurd. Ja. Nou, toen heb ik me... Ik krijg nu nog een brok in mijn keel als ik eraan denk. Ja. Toen heb ik mijn moeder op een manier gehoord. Ja, dat is heel heftig. En de volgende dag was ik weer aan het gebruiken.
Jezus.
Ja. Nee, dat was... mijn moeder is best wel een heel bezorgd type. En dat komt denk ik ook heel erg door wat ik allemaal gedaan heb. Maar... ja, toen heb ik er, dat staat zo in me. Ik denk dat ik niet overdrijf. Ik denk dat ik 6-7 uur lang achter elkaar keihard gejankt heb. Dat ik het zo erg. Ik heb er gebeld en ik heb gezegd: mam, ik had dus verteld dat Donnie dat gestuurd had. En ik zeg: nou, dat ga ik nooit meer doen. Het komt goed en ik ga eraan werken. En ja, de volgende dag gebruik je weer.
Zo.
En toen dacht ik van: oké, nu moeten we het veranderen.
Ja.
En toen heb ik er ook gebeld. Ik zeg: mam, luister, ik ben weer naar de kloten. Ik zeg: maar je moet nu naar me toe komen. Ze ga ik slapen en dan gaan we morgen erheen. En toen zijn we gegaan. En toen ben ik daar een maand geweest. En toen heb ik deze grote
stem. Nee, wacht even.
Oh, wacht.
Zat hij daar weer?
Ja.
Hij zit namelijk overal.
Ja.
Alle gasten die we tot nu toe hebben gehad, dames en heren. Iedereen kent Reda. Maar hoe mooi is dat? Dat jij er ook nu zit, hè? Jij zit er nu ook.
Ja.
Maar daar kwam je dus Reda tegen. Ja, mooi.
Ja, ik zou wel even een inleiding geven. Ik werkte alleen op donderdag en af en toe woensdag. En ik werd vrijdagavond werd ik gebeld. Toen zeiden ze tegen me: luister, Reda, we zitten hier een beetje met een toch wel een probleem. We hebben een hele bekende...
Want jij werkt, hè, voor de kliniek?
Ik werkte in de kliniek daar.
Ja.
Ik was counselor en ik gaf lezingen daar. En ik werd gebeld door iemand van die kliniek. En zeiden ze: we hebben een bekende Nederlander hier. Maar we weten niet of je de nacht gaat halen. Want ze zeiden van: we weten niet of je hier blijft, hoor.
Ja, ja.
Maar als je blijft, ben jij dan bereid om morgenochtend hier naartoe te rijden? En dus een kliniek was hier ongeveer anderhalf uur, twee uur hier vanaf rijden.
Ja.
En ik zeg: ja, nou, is goed. Als je er nog is, dan bel me dan de volgende ochtend. En zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben me gebeld en toen kwam ik daaraan. En toen kwam ik daaraan en toen zag ik een vrouw voor de deur staan. En die was heel erg verdrietig. En die stond voor me en ze zei: mijn zoon zit hier binnen. En toen zei: ben jij Reda? Zei ze. Ik zeg: ja, ik ben Reda. Ze zegt: alsjeblieft, wil je hem helpen? Ik zeg: ik pakte haar vast. Ik gaf haar een dikke knuffel. En ik zei tegen haar van: ik ga mijn uiterste best doen om jouw zoon te helpen. En zo ben ik naar binnen gegaan. Ze kwam nog wat spulletjes brengen. En het deed heel veel met mij. Ik zag mijn eigen moeder staan. Ik word er nog steeds emotioneel van. Ik zag de wanhoop bij haar. Maar ik zag ook een stukje hoop. Want ik zei ook tegen haar van: als het mij lukt, dan zal het hem ook wel lukken. Ik hoop dat hij luistert. Ze zei: hij is wel heel koppig, hoor. Ik zeg: laat dat maar. Ik zeg: dat zei ze, die moet ik hebben. En toen ben ik naar binnen gegaan. Ja.
Wat hebben ze aangedaan, man, de moeders?
Ja, het is zo heftig, man. Als je daarover terugdenkt, kun je het me goed maken.
Ja.
Maar het enige wat je kan doen, is dit doen. Want ik, zoals ik nu moet huilen om dat moment dat ik die voice memo hoorde.
Ja.
Zo heb ik 3 of 4 dagen geleden met tranen in mijn ogen gezegen. Omdat ik mijn moeder zag met mijn zoontje in haar handen.
Ja, mooi.
En dat ze me aankijkt. En dat ik ken mijn moeder natuurlijk als geen ander. Zo gelukkig.
Ja.
Zo intens gelukkig. En dat is het mooiste wat er is. En het is verschrikkelijk wat er allemaal is gebeurd. En ik heb er ook natuurlijk heel veel spijt van. Maar ik kan ook wel erkennen dat ik daar echt machteloos in was. En daardoor echt wel een plek kan geven. En ik vind ook dat hoe ik nu in het leven sta. wat mijn normen en waardes nu zijn en de dingen waar ik interesses in heb. Weet je, het is zo gedraaid. En dat had ik nooit gevonden zonder dit programma, zonder in herstel te komen, weet je. Anders, als ik die drugs niet had gehad, dan was ik gewoon nog steeds de jongen geweest die lekker op vrijdag en zaterdag de kroeg in ging. Ja. Door de week werkte en gewoon dat lege leven eigenlijk. Ja. Dat kan ik nu zeggen omdat ik voel wat ik nu heb gekregen. Weet je, ja. Ik ben met, het is misschien heel raar uit mijn mond, maar ik ben met spiritualiteit bezig en ik wil niet helemaal de drink doordraaien. Maar ja. Weet je, de tools die je krijgt in het programma, die hebben mij gewoon, die hebben die leegte in mij echt opgevuld. Mijn leven was gewoon echt, ja, geld verdienen en een beetje zuipen in het weekend en werken en feesten. Ja. Dat was het. En ja, tuurlijk hield ik van mijn familie en deed ik mijn beste voor. En weet je, het was niet allemaal slecht.
Nee.
Maar ja, ik. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Het is prachtig. En dat had ik nooit gekregen zonder al die ellende. En ja, je moet af en toe diep vallen om ook weer op te kunnen klimmen. Dit is zo'n saai leven ook. Hè.
Dat is waar. Dat is waar. En ja, wat de mensen misschien ja, wel of niet weten. Jouw leven is nu zo ingevuld. Ja, als je het zelf niet vertelt, zou je het niet eens geloven. Hè? Of als mensen het niet zouden zien. Je kwam daar Reda tegen. Reda is ook je sponsor in het 12-stappenplan.
Ja.
Je bent stappen gaan schrijven. En,
nou, vraag me even hoe het was in de kliniek.
Ja, hoe, ja, oh, dat wil ik nog vragen. Ja. Hoe was het in de kliniek?
Dat was top, grap.
Ja?
Ja, dat was helemaal top.
Ja.
Hoe lang nee, dat vind ik heel belangrijk om te vertellen. Ja, want nee, wat ik echt een heel belangrijk stuk vind, ja. ook voor mensen die dit kijken en die misschien nog in die situatie zitten. En dat is waar we het allemaal voor doen. Ik dacht echt, die kliniek was voor mij zo'n drempel om te gaan doen. Omdat ik dacht echt, ik kom ergens binnen waar de mensen in de hoeken liggen. Ja. Dat dacht ik echt. Ja. Nog net niet met de naald in de armen, maar gewoon mensen gewoon... Ja,
zo
echt,
uit de film, zo'n scène.
Ja,
gek
gewoon
zijn
helemaal en, vies gebeuren kwijlen. En kwijlen. Weet je, ik heb tussen de advocaten, piloten, schoonmakers, maakt niet uit, mannen, vrouwen, kinderen, opa's en oma's. Alles zit er. Gewoon netjes op een stoel in een mooie ruimte waar je gewoon... met elkaar elkaar probeert te helpen om aan je probleem te werken. En dat is niet iets waar je voor moet schamen, weet je. Iedereen heeft problemen. En als je ergens niet voor moet schamen in het leven, is denk ik dat je je problemen oplost. Ja. En dat kan op zo'n plek, weet je. En dat hoeft niet per se bij ons, maar gewoon überhaupt, weet je. Als je dat probleem hebt en je loopt daar ook tegenaan, tegen die drempel van een kliniek en je weet niet wat je kan verwachten, weet je, relax.
Want hoe was dat voor jou, hulpvragen in het begin?
Nee, ik heb er niet zo moeite mee.
Ja, jij hebt daar niet zo...
Nee, ik heb best wel altijd een soort... Ja, dat zeg ik, ik ben ook helemaal niet een... Dat zelfverzekerde of dat, ja. dat was allemaal gespeeld. Ja. Mijn echte ik is gewoon best onzeker. En kun je mij helpen? Ja, help me alsjeblieft. Ja, dat was voor mij niet zo'n ding. Nee, ik had, voor mijn gevoel tenminste. Ja. Want ik hoor ook dat mijn moeder zegt dat ik koppig was. Ja, dat herken ik wel. Maar nee, je bent
wel iemand die, als je ervoor gaat, als je de weerstand tegen hebt... Dan heeft hij de weerstand tegen. Ja. Maar je bent wel iemand van... als je ervoor gaat, dan...
Dan wordt het een wedstrijd voor me. Ik ben heel competitief ook.
Met schoppen en slaan, maar je doet het wel.
Wat een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat in de kliniek... Ja. Zaten we met een man of wat was het, 20?
Zoiets, ja.
20. En dan inclusief de mensen die daar werkten, liepen daar 25, 30 man in de ronde. En wat mij toen opviel, is dat we dan een lezing hadden over verslaving... En dan was het klaar en dan ging iedereen naar buiten roken. Maar iedereen, inclusief de mensen die daar werkten.
Ja, ja.
En toen dacht ik van, ja, maar wat zijn we aan het doen?
Ja.
En dan wordt het een wedstrijd voor mij om dan die enigste te zijn die dan niet rookt. Okay. En daardoor ben ik ook gestopt met roken in de kliniek.
Oh, wow.
Dus ik doe nu helemaal, toen ik daar weg ben gegaan, ik heb nooit meer een trekje van de sigaret genomen, geen druppel meer gedronken en helemaal nooit niks meer.
Jij rookt ook nog?
Nee, hij rookte ook niet. De enige die volgens mij met hem binnen blijft.
Ja.
Maar de meeste mensen waren naar
maar
buiten.
Maar hij werkte daar ook niet echt. Hij kwam een lezing geven.
Weet je, ik deed veel dingen buiten die kliniek. Je had een kliniekopname, maar je had ook een dagbehandeling. Ik werkte meer in de dagbehandeling. Een paar keer per week kwam ik daar een lezing geven.
En waren dan daar psychiaters, psychologen, ervaringsdeskundigen, mensen die daar dan altijd waren.
Ja.
En hij kwam dan één of twee keer in de week, als het goed is, of één keer in de week zijn verhaal doen. Ja, en dat was top.
Ja.
Dat was, door hem ben ik ook gebleven. Want ik, ja, ik zeg je eerlijk, ik was op een gegeven moment niet meer heel erg tevreden over. Misschien is dat ook, of dat nou waar is of niet. In ieder geval voor mijn gevoel was ik daar, viel ik na een week daar in herhaling. Want ik was echt iemand, ik ging vooraan zitten, ja, met de bloknoot. Ik dacht, luister, ja, ik zit hier nu. Ja, ik heb alles aan de kant gegooid. Ik ga dit nu ook, ik ga dit rocken ook, ja, weet, ja, je wel. Dus ja, ja, en ik zat daar als een soort beste leerling van de klas met een bloknoot. En wou alles begrijpen. En, ja, en toen, nou ja, na een week vond ik dus dat het continu alleen maar herhaling was. En toen kwam hij. En ja, hij was eigenlijk iemand waarmee ik me kon identificeren, weet je wel. Gewoon, gewoon een Marokkaanse gozer met... ik noemde hem de Marokkaan met het accent van Johnny Jordaan, weet je wel. Okay, yeah. Een Amsterdamse gozer, ja, binnen. En die, ja, die vertelde mij gewoon, die vertelde mij gewoon een stukje van mijn eigen leven, weet je wel. Ja. Gewoon iemand, niet uit de mond van een psycholoog. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk stuk is. Maar wat ik ook heel belangrijk vind is dat je met mensen praat die het zelf hebben meegemaakt en die de reis al hebben doorgemaakt. En jij kent hem. Hij kan dat vertellen, ja, als geen ander. En ja, ik hing aan zijn lippen. Ja. En ja, toen heb ik hem daar in de kliniek ook meteen gevraagd of hij mijn sponsor wou worden. En ja, eigenlijk vanaf die dag is hij me gaan gesteunen. En ik denk, zonder hem had ik het niet volgehouden. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja, hij heeft me daarna zo geholpen. Elke dag. Ik zat de hele dag bij hem thuis. En toen zei hij van, als je ging naar huis toe, zei hij, ja, van, nou ja, als je nou weer zucht krijgt, een trek, ja, krijgt in wat dan ever, kom dan terug. En hij woonde een kwartier van me vandaan. Ja. En na 5 minuten belde ik, zeg, rap de snelweg, maar dat gaat niet worden. Hij zei, oké, kom maar terug. Ik heb bij hem geslapen, alles. En ja, hij heeft me er echt doorheen gesleept.
Ja. Maar je was ook, weet je wat het ook is, Dave? Je hebt jezelf echt ook die kans gegund. Hè? Want toen ik jou voor de eerste keer leerde kennen, en dat was gewoon in die kliniek, weet ik nog. Want je bent iemand die van sporten houdt. Ja. En op een of andere manier had je ze zover gekregen om zo'n grote boxpop.
Ja, die had
pop,
ik meegenomen.
Pop, zo'n pop, weet je waar je tegen, ja, kan staan? Die heb, ja, ik meegenomen. En ik kwam die kliniek binnen en ik denk, ja, wie is die jongen? En ik zag op een gegeven moment mensen aankomen rennen. En dan zag ik Dave, die had die pop zo in zijn hand. En dan, ja, gewoon 15 man achter hem aan. En, hij stopte zo naast me en hij keek me zo aan. Ik was toen wat meer afgetraind. Ja. En hij keek me zo aan. Zegt hij, kom je ons sportles geven? Ik zeg, nee, kom jullie een lezing geven? Hij zegt, oh, oké. Okay. En hij rende weer door. Wauw, wat is dit nou? Helemaal waals. Ja. Wat het mooie ervan is dat wat Dave net ook zegt. Hij is eager. Weet je, om ervoor te gaan. En dat vond ik mooi. Want kijk, zeggen dat je clean wil worden, weet je, dat is één ding. Maar om werkelijk het werk te gaan doen, weet je, dat is een tweede ding. En het tweede, daar laten mensen het meeste liggen. Dus ik heb echt met hem in situaties gezeten, ook dat ik elke week terugkwam en dat ik hem gewoon zie, zag ik een groei bij hem. Maar ik zag ook een keer echt iets lijps bij hem. Dat ik dacht, deze jongen is echt bereidwillig. Hij kreeg een of andere allergische reactie. Ja, waardoor, ja, zijn hele mond zo ging staan. Zo.
Een soort beroerte.
Zo'n beroerte, ja.
Wat dan? Het zag eruit als een beroerte.
Oh, ja.
Ja. Ja, dus mijn hele gezicht ging hangen. Oh, aan één, wow, kant. Ik weet niet wat het was, maar ik liep zo in die kliniek. Met één, ja, mijn oog hier. En
ja, ja, ja.
Het ging hangen.
En ik denk, wat is dat nou? En hij kijkt me zo aan en hij zegt, soms krijg ik het even. En het zag er gewoon heel eng uit. Ik denk, oh ja, het zal toch niet, hè? Is hij eindelijk clean? Krijgt hij een of andere beroerte? Ja. Zit hij straks, ja, Dave Roelvink, ja, met zijn gezicht op de grond? Ja. En ik denk van, oh ja, als dit maar overgaat. En maar die angst kwam ook weer terug, hè? Dat hij niet, wow, weet. Ja. Want hij moest op een gegeven moment naar het ziekenhuis toe om een scan te doen, toch?
Ja,
dat weet ik,
ja,
maar. Hij,
ja,
moest,
ja,
naar het ziekenhuis.
Vanuit de kliniek. Ik ben vanuit de kliniek, toen klaar was, doorgereden naar het ziekenhuis. Dat was de eerste waar ik heen reed. Zo. Om een scan te laten maken. Of ik niet eraf, ja, ging.
Ja. Maar het mooie ervan is toen ik op een gegeven moment die lezing aan het geven, toen was het weer weggetrokken. Ik was die lezing aan het geven en hij zit zo vooraan. En ik heb een bord met een stift en ik zei een lezing. Ik zeg dit en dat. En in één keer zie ik dit gebeuren zo. Zie ik hem met
een bladzijde.
Met een bladzijde. Hij was zo bereidwillig om gewoon te luisteren, ja, naar wat ik te vertellen had. Ja. Hij vond het zo interessant. Hij denkt, hier kan ik wat mee.
Ja.
Ik wist toen hij dit ging doen, wist ik gewoon, het ging niet goed. Hij ging niet
weten.
Serieus?
Dus
hij bleef gewoon
zijn bereidwilligheid
was, wow, zo groot om clean te worden, dat hij gewoon blijft zitten met zijn gezicht half op, ja,
dus ik dacht dat ik een beroerte kreeg, maar ik dacht, maakt mij niet uit, dit wil ik niet missen.
Maar weet je nou wat het is? Of?
Nee, ja, waarschijnlijk iets in mijn spier. Wat ik af en toe heb, mijn spier samentrekt of zo. Okay. Dat was niks ergs.
Je hebt het er nog opgegooid, hè? Volgens mij heb je het nog op Insta gegooid.
Ja.
Gelukkig. En ook wat ik een lijp verhaal vond. Want dat is natuurlijk gewoon in de tijd dat je niet gebruikte. Gingen jullie een rondje rijden met z'n tweeën in een auto?
Ja. Oh.
Ja, dat was verschrikkelijk.
Sorry dat ik erom moet lachen.
Ja, nou, wij kunnen er nu ook achteraf op lachen.
Maar je was niet onder invloed toen?
Nee, helemaal niet.
Je was al clean een tijdje.
Ja, ik zat helemaal lekker in mijn zes. En,
wie zat je in die auto?
Ik was net een paar maanden clean.
Hij was net een paar maanden clean. Ja. En ik zeg tegen hem, grap, het wordt echt beter. Problemen kun je nou achterwege laten. Ja. Weet je, al dat gezeik. Weet je, je bent nu clean.
Nieuw leven.
Mooie dingen gebeuren. Nieuw leven. En weet je, relax, komt allemaal goed. En,
en gebeurde dat? Nieuwe dingen.
En,
nieuwe leven.
Wij gingen in die auto rijden en het was glad in de trambaan. Weet ik veel wat er precies gebeurde. En ja, die auto die glijdt weg. Ik was die hele auto natuurlijk niet gewend. Ik reed gewoon in een oude kutauto. En in één keer die Lambo. En dat was even wat anders.
Ja.
Nou, we rijden die auto in de plak, jongen. En toen die hele mediagolf weer over me heen. Maar ik ben ook van mening dat soort dingen, die moeten dan gebeuren.
Ja, weet je moet lachen, omdat ik... Hij staat naast
Hij staat naast me.
Wat zei je als eerste tegen hem?
Nee,
hij is mijn sponsor.
Ja, die airbags de lucht in en alles ging echt in slow motion. Dus we zaten nog bij een kerel. Ja. Die stond naast ons. Dus die zegt, rijden jullie wel rustig. Wat een mooie auto. Oh. En die zat in een Range Rover.
Ja.
En Dave die zegt tegen hem, nou, dat komt helemaal goed. En hij geeft één keer gas.
Ja.
En hij geeft iets te veel gas. Maar nog ineens hard. Maar hij kwam over de trambaan.
Ja. Ja.
En die auto begon zo te stuiteren. Zo erachter. En op een gegeven moment zaten we tegen
hem.
Hij kon er niet meer aan. Hij verloor macht over het stuur. En we zaten tegen een lantaarnpaal. Ja. Maar dat ging heel slow-motion zo.
Ja.
En zo de airbags. En toen ging hij achter die airbags ging hij zo vandaan. En toen keek hij me naar aan. En toen zei hij, Reda, en nu?
Ja. Ik zeg, jij bent toch mijn sponsor?
Ik zeg, ik weet het niet. Hij zegt, maar jij bent mijn sponsor, toch? Ik zeg, grap, ik weet het echt niet. En we zitten alle twee zo in die auto. En we stappen alle twee uit. En die klap was ook nog aan mijn kant. En we kijken elkaar aan en we denken, oh
shit.
En ik denk, hoe moet ik hem nou vertellen dat het fijn is om clean te zijn?
Ja, lijp.
Maar godzijdank, geen letselschade.
Geen letsel, niemand geraakt. Blik. En we reden niet hard. Het was gewoon iets te veel gas in een bocht. En het was gewoon heel ongelukkig. Maar dat was voor wel echt een terugklap. Ja. Hè? Ja. Een terugklap ook in
dat zijn heftige dingen. Ja. Dat soort dingen, dan denk je, nou ja, het is allemaal goed afgelopen. Ja. Maar dat zijn wel een bepaald soort testen waar ik daarin geloof. Want wat mijn ding dus heel erg was, waarom ik het niet meer wou voelen, is door wat ik net vertelde. Weet je, die negatieve aandacht van de media en die meningen die erbij kwamen. Dat is zo heftig voor mij op een of andere manier. En dus ik net lekker clean, weet je, zonnetje in de lucht. En dat gebeurt. En het werd niet door één krant opgepakt. Nee, het was gewoon weer...
Dus, dat bijna weer opnieuw.
Ja, maar hij heeft twee weken
mijn lichaam
bijna...
gaat... Nou, dat is zo'n...
Doet iets met je.
Ja, hoe ga jij daarmee om? Ben jij er goed in?
Nee, ik ben er ook niet goed in. Ik heb wel geleerd. Maar het raakt me nu veel minder dan vroeger. Kijk, ik ben natuurlijk al, ik wil niet zeggen ouder, maar ik zit al 27 jaar in het vak. En ik kreeg in het begin ook over de dingen die ik deed. Heb ik het over grappen, over mensen. Kreeg ik ook commentaar, weet je wel. Maar dat was beperkt. Dat was beperkt. Het is nu social media. Als ze bij je willen zijn, ze sturen je een DM en ze zijn bij je als jij hem leest, hè?
Ja.
En dan denk je, what the fuck, snap je? Dus je krijgt een golf van mensen die een mening hebben over iets wat jij doet of wat jij zegt.
Ja.
Terwijl het soms niet eens waar is of uit de context is. Maar dat doet wel iets met je. Als ik in een zaal sta en mensen lachen, zie ik die ene die niet lacht, die zit zo.
Ja.
En daar focus ik me op. Ja. Terwijl ik denk, er zijn 900 man die zijn aan het lachen. Er zit één mannetje zo, die kijkt op zijn horloge en die ga ik hem zeggen, gaat het goed? Die denkt, ja. Heb je het naar je zin? Ja. Snap je? Dat negatieve, jongen, dat is zo raar. Dat is, en dan kunnen mensen zeggen, dat werkt niet zo. Of als je een recensie krijgt, krijg je vijf goede recensies en twee slechte.
Ja.
Ja, en ik ben helemaal opgefokt. Ik ben helemaal opgefokt.
Dat is heel heftig, want ik heb het van dichtbij meegemaakt. Ja. Ik heb het nooit van zo dichtbij meegemaakt. Ja. Ik zag wat het met Dave, ik vond het echt ook echt toch heel heftig om te zien dat de angsten terugkwamen. Het was gewoon in één keer zwart.
Ja.
Maar er zat ook weer een nieuwe dimensie in. Want in die... Hij was heel erg down, maar daarin heeft hij de juiste stappen ondernomen. Hij wou even niet meer buiten, hij wou nergens even gaan zitten. Ja. Hij heeft het steeds, we zijn naar het bos gegaan, we zijn langs het water gaan zitten. We zijn even stiltewandelingen zijn we gaan maken in het Amsterdamse bos. En beetje bij beetje, weet je, zeg je gewoon van oké, het is gebeurd en ik moet door. Ja. Ik kan er niet van wegrennen, ik kan het ook niet verdoven. Dus wat kan ik nu doen? Wat zijn de juiste...
Ja, dat is heel goed wat je zegt, want dat is wat hij nu zegt, is precies wat ik... in herstel heb geleerd en hoe ik daarmee om kan gaan. Want dit is al een soort rode draad door mijn leven ook. Want ik heb het bij mezelf nu. Maar ik heb natuurlijk voor die tijd ook altijd al een bekende vader gehad.
Ja, natuurlijk.
Maar ook,
waar ze ook
vaak
wat van vinden.
Vaak lacherig over hebben gedaan. Ja. En dat deed mij altijd ook heel veel pijn. Wat doet je zelf pijn? Maar als het over de mensen gaat waarvan je houdt en nog meer pijn. Dus ik heb het altijd eerst over mijn vader gehad. Toen ging het over mij en over allebei. En ja, dat is iets waar je gewoon van wil vluchten. Ja. Of je wil er tegen vechten. Weet je wel, dat je denkt, wie dan? En en dan op een gegeven moment accepteer je die machteloosheid. Ja. Dat je denkt van, ik kan er niks tegen doen. Het enige wat ik kan doen is gewoon weten hoe ik zelf in elkaar zit. En hoe mijn vader in elkaar zit. En wat voor fantastische man dat is. En meer kan je niet tegen doen. En,
die is er niet op pakken?
Ja, dat moet je gewoon gaan accepteren. Ja.
Absoluut mee eens. Maar ook absoluut dat een kok kan niet voor elke klant goed koken. Weet je wel? Er zitten altijd mensen bij die niks vinden. Alleen nu laat ze het merken. Het is een sport geworden van ik ga nu vertellen wat ik ervan vind. Terwijl jij helemaal niet om die mening hebt gevraagd. Ja. En je vroeg ook, weet je, hoe ga ik ermee om? Nu al veel minder. Omdat ik het los kan laten. Net als jij. Weet je wel? Even ademhalen. Tuurlijk doet het je wat als het over je familie of je kinderen gaat. Ja. Tuurlijk doet het je wat. En het liefst wil ik ze dieven schoppen. Maar dat doe je niet. Ja. Het liefst rijd ik naar je huis. Dan steek ik je huis in brand. Dit gaan we eruit knippen. Maar dat doe je niet. Want dat doen normale mensen niet. Nee. Maar er komt zo'n woede, zo'n onmacht, weet je wel. Ook net wat je zegt van gebruiken. Mensen hebben toch een oordeel over je, weet je. Ja, eens een gebruiker altijd te gebruiken. Terwijl je nu 2 jaar,
ja, maar
4 jaar
dat
clean
is dus
bent.
Ook het hele ding.
Dat gevecht de hele tijd. Daar word je zo moe van, weet je.
Ja,
hoe ben je daar doorheen gegaan, Dave? Dat vraag ik me af, gevoelsmatig, toen dat gebeurde. Weet je, want je bent er wel doorheen gegaan. Om voor onze kijkers en luisteraars om een beetje aan te geven. Zodat ze een beetje voelen of proberen te begrijpen van hoe heftig dat is. En niet om dat je in de slachtofferrol hoort. Of dat jij degene bent die iets is aangedaan. Maar het is een gevoelsding. Hè? Je maakt zoiets heftigs mee. Je bent net clean. En je moet daar kleerscheuren doorheen komen. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, gewoon... geloven dat het beter wordt. En dat is gewoon wat jij me ook altijd hebt verteld. Dat je hebt af en toe van die momenten nodig om dan later te kunnen zien van hey, dat was heel kut toen. Mm-hmm. En ik ben er doorheen gekomen en het is weer oké. Dan kan je bij de volgende keer dat er wat kloot is gebeurd, weet je, neem je dat mee. Dan denk je van hey, en ik heb dat gewoon nooit geleerd. Want als er bij mij iets vervelends gebeurde, of iemand zei wat naars over me, of whatever, over mijn vader, of iets wat mij pijn deed, dan ging ik gebruiken en dan voelde ik het niet meer. Ja. Maar dat is uitstel van executie, want het is niet dat het daarmee gewist is. Nee het is even verdoofd en dan komt het weer terug. En dan gaat het weer verdoven en dan komt het weer terug. Dus ik heb nooit geleerd om op een gezonde manier om te gaan met mijn gevoelens en emoties. Ja. En op een gegeven moment word je dan clean. Dan krijg je de tools en de mensen om je heen die je erbij kunnen helpen, om je daardoor heen te helpen. En ja, dan ga je daar gewoon doorheen. En ja, dan word je daar gewoon sterker van. En haal je daar elke keer een les uit. Ja. Ja. En dat is ook met het, om nog even terug te komen op die negatieve dingen. Ik denk ook, dat heb ik nu ook geleerd, om uit negatieve dingen positieve dingen te halen. Want wat ik heel erg heb gemerkt is door dat mensen wel eens nare dingen over mij of bijvoorbeeld mijn vader hebben gezegd, dat ik heel erg iemand ben geworden die nooit over iemand roddelt. Ja. Weet je wel, als ik iemand niet ken. Omdat ik weet wat een pijn dat doet. En dus eigenlijk maakt het je, heeft het me ook een mooie mens gemaakt, denk ik. Dus je moet gewoon proberen ook positieve dingen uit die negatieve dingen te halen.
Absoluut, helemaal mee eens. Ja, ik alles wat bij mij negatief is, heb ik in mijn theater omgebogen tot iets positiefs. Ja. Weet je, of het nou het verlies is van mijn vader, dan praat ik er op zo'n manier over dat hij er altijd bij is. En de leuke dingen. En ook met mijn gebruik, weet je wel. Ik heb daar een theatershow over gemaakt. Om te vertellen, dit is er gebeurd, weet je. Ik kan het niet terugdraaien, maar ik kan wel vertellen hoe ik me voelde. En aan anderen laten zien welke weg ik heb genomen. Om clean te blijven. En die weg, dat is een bruggetje. Want op een gegeven moment, jullie gaan naar meetings toe. In Amsterdam was dat. Een jaar en 3, 4, 5 maanden geleden ongeveer. Daar zag ik jullie. Daar zag ik jullie bij elkaar staan. Engeland was ik heel blij. Ik denk, hey, ik zie ook een bekende Nederlander. Ja. Want naar een meeting gaan voor de mensen. Het is anoniem. Alleen ja, als bekende Nederlander ben je niet anoniem.
Ben je nooit anoniem.
Dus iedereen kijkt naar je. Ja. En iedereen denkt, wat doet hij hier? Ja, ik heb ook de ziekte van verslaving. Ja. Dus toen zag ik jullie. En dat was voor mij heel erg fijn om jou daar te zien sowieso. En wij wisten niet van elkaar. We zitten in andere scenes. Ik zit in de theater scene. Jij zit in de dance scene. En dus daar is een klik, maar er was ook deze Marokkaan, zoals jij hem noemt, uit de Jordaan. Want zo noemde ik mezelf ook altijd. En zo hebben wij elkaar eigenlijk leren kennen. Dat weten de mensen niet. Wij leren elkaar kennen. En toen, ja, er was een klik, was een enorme klik. En toen begon je eigenlijk al te vertellen over...
Ja, wij waren aan de ene kant bezig om dit door te kunnen geven aan zoveel mogelijk mensen. En even heel kort door de bocht gezegd, jij was dat ook. Los van elkaar.
Ja, los van elkaar.
Toen hebben we er eigenlijk, het klikte gewoon heel goed tussen ons drieën. En toen hebben we eigenlijk met z'n drieën besloten van, weet je wat we gaan doen? We gaan het gewoon op onze manier doen. We gaan zoveel mogelijk mensen helpen en we gaan een eigen kliniek beginnen. En een jaar geleden ben ik dus ook begonnen met Recovery Mental Health Care. En achter schermen gebleven. Ook weer omdat ik het tof spannend vond. En voor mijn gevoel nog niet mijn tijd was om ermee naar buiten te komen. Dus toen hebben we met z'n allen besloten van Najib en Reda die gaan de voorgrond op. Ja. Dave die regelt de dingen achter de schermen. Ja. En met de tijd komt het wel. En dat is nu. Ja.
Dat is nu, ja. En daar zijn we heel erg blij om. Want ik en Reda natuurlijk al een tijdje op die voorgrond treden. Terwijl wij weten, onze vriend en compagnon en aandeelhouder en medeoprichter Dave. Ja. Jij hoort er ook bij. Mm. En kijk, ik snapte het heel goed. Reda natuurlijk ook. Weet je wel, dat je... Eigenlijk wil je het uitschreeuwen. Weet je, jongens, ik ben clean. Uh-huh. Maar je weet, je gaat nog heel veel dingen tegenkomen. Je gaat nog heel veel dingen leren. En dat was voor jou het moment dat je zei, jongens, ik wacht even tot ik er klaar voor ben. Tot ik goed in mijn vel zit. En ja, ondertussen, we zien het allemaal. Weet je, je straalt gewoon. Je bent vader geworden.
Ja.
En van een prachtig kind. En hoe is dat ineens voor je? Dat je even terug. Hoe was dat voor je toen je dacht van, oké, ik ga nu. Want we hadden het al een keer besproken. Dave, laten we met z'n twee gaan. En toen zei je, jongens, ik weet het nog niet. Weet je wel, door omstandigheden voelde je nog niet dat moment. Maar nu kwam dat moment eraan. En nu is er een moment. Je hebt het bekendgemaakt op je social media. Je zal natuurlijk wel nog meer met ons het land ingaan, interviews gaan doen. Hoe was dat? Dat te weten van, oké, nu ben ik er klaar voor. Nu ga ik naar buiten treden.
Nog steeds spannend.
Ja.
Zoals ik zeg, dat aantrekken van wat mensen van je vinden, dat is een stuk minder, maar dat is er nog steeds bij mij. Alleen aan de ene kant is het ook wel heel lekker. Weet je, ik nogmaals, ik vind niet dat ik me hiervoor moet schamen. En kijk, een jaar geleden was ik denk ik toch nog ook wat onzeker over mezelf en te veel bezig met wat iemand anders daar dan van zou vinden.
Ja.
Kijk, ik weet dat ik heel goed in mijn herstel zit, dat ik heel veel heb geleerd over herstel. Ik begeleid nu zelf ook mensen gewoon op vriendschappelijk, wij noemen dat sponsor en sponsies.
Ja.
Ik heb nu ook mijn eigen sponsies, jongens die ik begeleid.
Ja.
En ik zie gewoon dat het heel goed gaat. En ik had gewoon nog even die zelfverzekerdheid nodig om ook te durven zeggen, ja jongens, dit is wat ik doe. En het is zo anders dan wat mensen van mij kennen. En daar was ik weer zoveel te veel mee bezig.
Ja, ja.
Ja, want we hebben dit ook natuurlijk in het begin. Dave heeft altijd van mij, toen ik Dave leerde kennen, hij zegt, we moeten hier iets mee.
Ja.
Dat heb ik jou ook wel eens verteld. Weet je, eens voor de luisteraars en voor de kijkers. We moeten hier iets mee. We hebben echt iets te pakken dat we andere mensen kunnen gaan helpen.
Ja.
Met de ervaringen, met de fouten die we zelf gemaakt hebben. Of ervoor te zorgen dat al kunnen we er maar eentje redden. Weet je, we hadden echt zoiets van, dit is mooi wat we aan het doen. Dave heeft toen heel vroeg tegen mij gezegd, we moeten een kliniek gaan beginnen. Ik heb toen tegen Dave gezegd, van, weet je wat, laten we eerst even wachten tot je dit jaar clean bent. Weet je, dat je wat langer clean bent.
Ja.
En dat je dan, je wat zekerder voelt om dit te gaan doen. Maar eerst aan je herstel.
Ja.
En dan wil ik wel even meegeven dat daar wel een heel traject van tevoren af... Vooraf is gegaan. Dave is gewoon keihard aan zijn herstel gaan werken. Weet je, we zaten toen in de coronatijd en hij werd gillend gek van zichzelf. Omdat gewoon alles, geen werk meer. Dingen, zijn geweten kwam terug. Werd bewust van bepaalde dingen. En daarvanuit moest hij gaan bouwen. En wat hij toen is gaan doen, dat was wel heel erg bijzonder. Want Dave is iemand, ik kan hem echt vaak achter het behang plakken, geloof me. Maar hij is wel iemand die toch zijn afspraken nakwam. En dat ik met hem op anonieme accounts ben gaan maken op Zoom. Om meetings te pakken. Want de meetings waren door de corona ook gesloten. Ja. Maar ik zeg tegen hem,
ik durfde niet achter de schermen mijn hand. Dus ik had een account Barry. Zet ik met een anonieme foto. Zet ik met meetings mee te doen.
Of oortjes in. Dan zat ik aan de eettafel. En dan zat hij op de bank. En soms viel hij daar in slaap met die oortjes in.
Oh, serieus?
Maar dan zat hij gewoon een meeting bij te wonen. En dat was wel... Ja, ik vond het ook heel erg moeilijk voor hem. Want ik dacht van, weet je... je zit in een anoniem programma. Ja. Het is de enige programma dat je gewoon jezelf kan zijn. En dan moet je in een anoniem programma anoniem zijn.
Maar dat maakte het voor mij ook zo in het begin zo lastig. Aan de ene kant, ik snap het wel, weet je wel. Ja. We zijn allemaal fellows. Maar toch, weet je, op het einde toch nog even op de foto, man.
Of ja, tuurlijk, man. Ik heb het ook gewoon gehad dat er van mij toen een foto is verstuurd naar weer een of ander kanaal.
Ja.
Dat ik op een meeting was.
Ja.
Nou ja.
Dat is echt...
Wat we ook helemaal, moet ik wel even erbij zeggen, dat zien we, is heel zelden in dit fellowship, hoor. Over het algemeen, 99,9% zijn echt mensen met hetzelfde probleem,
absoluut,
elkaar allemaal willen helpen. Dus dat is dan één rotte appel waar je de rest niet op moet afrekenen. Nee. Maar goed, dat maak je dan met de onzekerheid waar ik al mee loop. Ik ben me al aan het verstoppen. Ik durf al niet mee naar buiten. En dan komt er ook nog foto. Dat is bij mij zo'n kermis in mijn hoofd.
En dat was dat toen de meetings weer open gingen.
Ja.
Dus weet je,
denk je ook, nou ga ik ook niet meer.
Ja,
want we staan daar te wachten.
Want kijk,
het is natuurlijk, je moet voorstellen, Dave zegt net ook, weet je, zijn imago was die bad boy, niet over gevoelens praten, dat om die stap te zetten naar de kliniek toe, uit de kliniek. Ja. Aan de stappen gaan werken, een boek gaan pakken, een pen en papier, dingen over jezelf schrijven die niet de schoonheidsprijs win je niet de schoonheidsprijs mee, maar die zet je wel op papier en dan laat je ook nog aan iemand anders zien om met je mee te kijken van wauw man, kijk, weet je, alles gewoon inventariseren en daarover te praten en dat doen en dan ook nog naar een meeting te gaan. Dat is niet niks. Ja. En dan ga je ook nog naar een live meeting. Echt in de weerstand. Want ik heb hem echt mee moeten trekken. En dan gebeurt er zoiets. Weet je? Ja. Dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja, het is een lange weg inderdaad. Ja. Wat je zegt. Weet je, de stappen zijn groot. Zo'n kliniek ingaan. Weet je, die meetings ingaan. Het stappenwerk doorlopen. Het is een lange weg geweest. Maar ik, wat Reda ook zegt. In de kliniek. Ik zat daar met een groep van 20 man. En toen kwam er een meisje binnen. Die was 17 jaar. En die was gebruikt, misbruikt aan de heroïne. Gewoon echt filmshit, weet je wel. Gewoon echt heftig. Gewoon in de prostitutie beland. En gewoon horror. Horror. Dat je dacht, als het je dochter is. Die ouders erbij. Helemaal, gewoon niet eens meer aan het huilen. Maar gewoon dood van binnen. En toen ben ik op een gegeven moment met het meisje gaan praten. Want het meisje wou niet blijven. Die had zulke afkikverschijnselen. Die wou alleen maar vluchten uit het ding. En toen ben ik met haar gaan zitten buiten. Want die had dan ook weer een beetje afkeer tegen de psycholoog. En dat was voor haar nog heel moeilijk. Ook dat mensen, heb ik haar gepakt, zijn we buiten gaan zitten. En toen op een gegeven moment heb ik haar zover gekregen. Trouwens, met alle mensen die daar zaten. En toen hebben we haar zo ver gekregen om toch te blijven. En dat maakte bij mij een gevoel ook los. Terwijl ik zelf daar in behandeling was. Maar toen dacht ik van, dit is hier wil ik wat mee, weet je wel. En ik wist dat het voor mij nog een lange weg was. Toen had ik altijd het gevoel van, ik wil ook andere mensen hiermee gaan helpen. Ja. En dat groeit alleen maar. Want wat ik net vertel, je wil dit heel graag delen. Ik was juist die typische jongen die je in de stad ziet. Weet je, alleen maar achter de meiden aan en suipen. En de weekenden, wat ik net allemaal heb verteld. Gewoon dat typische. En zogenaamd het hele nuchtere, weet je wel. En niet te zweverig. Maar ik was gewoon de laatste waarvan je zou verwachten dat ik open zou staan voor spiritualiteit en eerlijkheid. En gewoon wat wij allemaal in het programma aan het doen zijn. En dat ik toch zo ver ben, dat ik dat ben gaan doen. Echt 180 graden draaien. Dat geeft voor mij aan dat heel veel andere mensen dat ook kunnen. En als je er eenmaal van geproefd hebt, dan weet ik dat iedereen zal zeggen van Dus zijn er echt... Ja, ik heb nog nooit iemand tegengekomen die zegt van, ik ga toch weer dat doen. Ja. Want dat vond ik leuker en gezelliger, weet je wel. Echt niet. Echt niet. En het was heel eng. Want ik dacht ook dat ik een heel saai leven zou krijgen, weet je wel. Niet meer de stad in. Gewoon niet met mijn wijntje en niet met mijn dingetje. Ja. Maar het is zo'n gevuld leven. Er is helemaal, ja, er is helemaal niks saais aan. Het is top. Het is echt
maar je moet er wel wat voor doen. Weet je, net ja. Wij doen. Weet je,
ja, het gaat niet vanzelf.
Het gaat niet vanzelf. Weet je. Ik vergeet niet dat je ook... elke week zaten we wel aan de tafel om aan de stappen te werken. Ja. Weet je, meetings pakken. Weet je, bidden, ja. Mediteren hebben we gedaan. Ja. We hebben veel gelachen.
Ja.
Het is ook best wel zwaar geweest. We hebben ook gehuild.
Ja.
Ja, om dat zo even te zeggen. Ja, het is wel gebeurd. Weet je, en dat is wel heel erg bijzonder dat je dat ook toegelaten hebt, Duiven. En ja. ik kan echt zeggen dat ik trots ben. Maar ook gewoon ook omdat we dat hele traject, hoe jij dat hebt doorlopen en mijn ervaring, dat we op een gegeven moment aan de tekentafel zijn gaan zitten. En, ja. en niet kort. We hebben een jaar lang aan de tekentafel gezeten. Van hoe willen we dat dit eruit ziet?
Ja.
Weet je, en dan kijk wie we hier zitten.
Ja, deze ja, mooi. Man, ja, je, nogmaals.
Dat had zo moeten zijn. Hè? En natuurlijk wou ik dat je er eerder mee naar buiten kwam. Want ik vond, ik zie iets weer aan jou wat je niet aan jezelf ziet. En, en ik heb je bepaalde dingen beloofd die zouden gaan uitkomen. Nou... Weet je, als ik kijk van, dan ben ik nog mager geweest, ja toch?
Ja, dan ga ik hè.
Ja toch? Ja. Weet je, als ik kijk naar je gezin en je kind en de manier waarop je straalt en hoe je met het leven omgaat, hoe je andere mensen helpt.
Ja. Ik vind het ook de rust. Ik was toevallig vanmiddag in de sportschool en als ik ging trainen vroeger, dan gebeurde het wel eens dat ik na 10 minuten wegging uit de sportschool.
Ja.
Omdat mijn hoofd zo druk was. Ik leefde altijd in het verleden of in de toekomst. Ja. Dat je altijd met andere dingen bezig dan het nu. Zo heftig dat ik dus gewoon soms vluchtte van locaties omdat het zo druk was in mijn hoofd. En ja, dat zijn ook dingen die je leert. Weet je, gewoon in het nu leven. Zo'n rust krijg je. Ik denk dat we allemaal op zoek zijn naar rust.
Ja. En heb je die gevonden zeg maar, met je kind die er nu is?
Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet hoe het is om een kind op te voeden, voeden in gebruik. Ik ken het gelukkig alleen zo.
Ja.
Maar ik ben nogmaals geen zelfverzekerd persoon. Maar ik durf wel te zeggen dat ik mijn uiterste best doe om een hele goede vader te zijn. En ik merk wel aan de mensen om me heen dat ze vinden dat ik dat heel goed doe. Ja. En ik ben ook blij met hoe dat gaat. En ja, dat had niet gelukt op die manier. Nee. Weet je, ik lag tot 6-7 uur 's avonds in mijn bed.
Ja.
Omdat mijn lijf gewoon moest herstellen. En gewoon ook zo niet bereikbaar. En afgesloten. En
emotioneel onbeschikbaar.
Ja, ja.
Emotioneel onbeschikbaar. Ja. Oh, die is mooi. Ja.
Niet geschikt.
Ja. Niet geschikt
als ouder was
ja, ja.
Nee, het zijn twee andere personen. Ik, tenminste, het is dezelfde persoon. Maar ik denk dat ik gewoon zo ver verwijderd van mezelf altijd was. Omdat ook, ja, ik vind ook, weet je, het schoolsysteem. We leren Frans en Duits. Maar je leert niet hoe je met je gevoel om moet gaan. Ja. Weet je wel? En dat is iets wat je elke dag moet doen.
Ja.
En er zijn gewoon bepaalde dingen in het leven die super onderschat zijn. Ja. Denk ik. En dat zijn wel dingen die we op de school van herstel leren, om het zo te zeggen.
Ja.
Ja. Weet je, ik zit liever goed in mijn vel dan dat ik vloeiend Duits spreek. Komt toch niet zoveel in Duitsland?
Nee. Alle handen hoog! Maar heb je ook die angst? Dat heb ik nu. Als ik naar die kinderen van me kijk, die zijn iets ouder.
Ja.
Ik denk, oh mijn god, man, als ze maar niet, weet je wel, net als papa straks.
Ja, gewoon de risico's in gaan zien. Ik vond het ook wel allemaal gezeik vroeger, weet je wel. Niet drinken, niet dit, niet dat. Maar het is gewoon allemaal zo heftig. Ook als je kijkt waar het nu heen gaat met het romantiseren van het gokken. En wat ik zeg, lachgas. De reclames van de drank en de lachgas. En ja, ik dacht toen ook allemaal van, zeik niet zo, weet je wel. Maar ik zie nu dagelijks bij mensen, of ik hoor dagelijks, wat de gevolgen ervan zijn, weet je. Ook dat gokken, dat wordt zo onderschat, weet je. Jij kent het heel goed, kent het ook heel goed. Ik heb er gelukkig minder ervaring mee.
Ja.
Maar weet je, je kan gewoon in een dag kan je gewoon je hele leven opgokken.
Opgokken, ja.
En is het in één dag gedaan, weet je.
Er is niemand die zegt, joh, even wachten, dat is je hele leven. Er is niemand die dat zegt.
Nee, het is zo. En het begint met een tientje op een wedstrijd, weet je. En dat is wel gewoon wat het is. En Ja. Ja, dat zijn gewoon dingen die heel erg onderschat worden, vind ik.
We hebben veel werk aan de winkel, jongens.
Absoluut.
Ja.
Hey, nog even terug naar jou. Je schetste dat beeld zo mooi. Ik moest ook bijna huilen over je moeder.
Ja.
Hoe blij die is. Weet je, ik ken nog mijn eigen moeder dat ik er een... Ik gaf mijn moeder volgens mij toen ik voor het eerst zwanger was. Niet ik, mijn vrouw. Gaf ik er een briefje. Ja. Gaf ik, hoe heet zo'n ding? Een foto. Zo'n röntgen. Hoe heet zo'n ding nou, man?
Echo.
Echo, dankjewel. Ja. En ik zei, hier, maar. Zei ze, nee. Ze dacht dat het een envelopje was met geld. Oh, ja. Toen geef ik moeder wat geld. Ja. Nee. Ik zeg, kijk nou even. Nee, ze hoeft echt niet. Kijk nou even. Ja. En toen keek ze daarna zo. Ze zegt, wat is dit? Ik zeg, ja, kijk dan goed. Wat is dit? Nou, jongen. Ze zegt, ik had een hartaanval van geluk.
Ja.
Ze zegt, ik moest zo huilen. Ze begon ook te huilen. Ik zeg, wat is er? Helemaal hyperfit. Ze zegt, ik heb een hartaanval van geluk. Dus hoe mooi is het voor een moeder die ziet hoe haar zoon... en ineens een nieuw leven op aarde zet. Weet je wel, samen met natuurlijk de moeder die heel belangrijk is. Mm-hmm. Maar dan ook... clean is, weet je wel. Hoe mooi is dat? Volgens mij sprong je moeder ook een gat in de lucht en je vader werd open.
Ja, kijk, mijn moeder die heeft sowieso altijd de droom gehad om oma te worden. Dat is echt, mijn moeder is het enige waar mijn moeder mee bezig is. Ja. Met haar gezin, de familie. Niks anders telt in haar leven ook. Maar ja, de rust die ze erbij heeft, die vind ik vooral heel belangrijk. Ja. Want kijk, oma zijn, dat ze altijd wel leuk gevonden, welke omstandigheden dan ook. Ja. Maar het vertrouwen in mij en de rust die zij heeft. En kijk, ik ken mijn moeder goed, jij kent mijn moeder ook. Mijn moeder is heel erg overbezorgd. Ook al van mijn moeder is iemand als ik vroeger, hoe oud ga je naar de middelbare school?
Als je 12 bent.
12. Nou, voor 12 moest ik dan naar Monnikendam. Ja. Moest ik met de bus voor het eerst. Mijn moeder, die reed stiekem de eerste week met de auto aan of dat wel goed ging. Weet je, en alle vriendjes gingen we dat doen. Ja. En alle ouders lieten het. Maar zo was mijn moeder. Dat overbezorgde. Ja. Dus nou, dan krijg je een kind die verslaafd is. Ja. En die zo'n beetje ook. Ja. Nou ja, dat versterkt elkaar natuurlijk ontzettend. Ja. Dus mijn moeder was heel erg bezorgd altijd. En als ik zie wat een rust zij nu heeft en vertrouwen zij in me heeft, ja dat is super mooi, weet je. En dat geldt ook voor mijn vader. Mijn vader is niet iemand die dat heel erg uit. Dat is best wel een binnenvetter.
Ja.
Maar mijn vader ben natuurlijk ook heel zwaar gehad, weet je. Ja. Het zijn je kinderen. En nu ik zelf een kind heb, dat zie je in één
nu
keer.
Zie je het,
dan voel je dat, weet je. Ik zit nu al af en toe te stressen over 18 jaar, als hij de kroeg ingaat.
Ja.
Maar... ja, dat probeer ik dan ook weer niet te doen. Maar ik kan nu dat gevoel plaatsen. En als ik dan kijk hoe ik was, dan denk ik, maar is niet zo, weet je wel. Het komt allemaal goed, ontspannen. Terwijl je ziet gewoon je kind afglijden.
Kan je niet voorstellen, hè, als je dan denkt, van als je bij je eigen kind, dat je denkt, van als je dat voor je ziet, dat je wilt er nog ineens met je gedachten naartoe.
Nee.
En daarom is het ook zo heftig. Mijn moeder zei ook altijd tegen mij, wacht maar tot
je zelf kinderen krijgt.
Ja, dat zeg ik.
Dan weet je
wat ik bedoel, weet je.
Toen zo'n één dagje weg was, hij was één dagje op kamp.
Je zal nooit meer
dezelfde slaap.
Je zal
nooit hem niet bellen. Ik had het gewoon niet. Hij is 9. Ja. Ik kan er zo heen rijden. Dat heb ik net niet gedaan. Ja. Maar het stond, ik kan hem niet bereiken, man. En hij had het leuk gehad. Maar toch, dat gevoel, het is een gevoel, man. Je kan het niet uitleggen. En dat is wat mijn moeder ook zei. Zegt ze, wacht maar dat je zelf kinderen hebt. En nou snap je het.
Ja, en iedereen die in de positie zit of in de periode in zijn leven nu zit, die zit te kijken en die verslaving nog heeft en nog met die problemen zit. Ja, die voelt dat denk ik ook. Ja. Kinderen of geen kinderen. Ja. Als je kinderen hebt, dan zie je dat het niet goed gaat. En als je een verlangen hebt om kinderen te krijgen, dan voel je ook wel dat het niet voor je gaat werken, weet je. En, dat als je in herstel komt, je wordt gewoon echt een ander mens.
Absoluut.
En, ik heb ook echt momenten gehad dat ik het echt gewoon niet meer zag zitten. En nogmaals, ik dacht ook dat dit echt niks voor mij was. Het is allemaal niks voor mij. Zweverig gebeuren. En dit met z'n allen in een kringetje. En ik denk, rot op, man. Ja. Maar het is wel wat voor mij. Ja. En niet zo'n beetje ook.
Ja.
Ja.
Dus zoek hulp, weet je. Wat je moet doen is hulp zoeken, weet je. Ga over die trots heen. Je hoeft je niet te schamen, weet je. Het is het allemaal niet waard, weet je. Dit is het waard. Dat je hulp zoekt en hulp krijgt van mensen, professionals, maar ook ervaringsdeskundigen. Wij weten waar je hebt gezeten. Wij weten waar je hebt gezeten. We geven je een hand, we trekken je eruit en we duwen je in de goede richting. Want dat is wat we kunnen doen, hè. We kunnen niet iedereen redden. Weet je wat ik heel graag altijd wil? Maar we kunnen wel een hoop mensen de
reden heeft er altijd een mooi spreekwoord voor. Die zegt, je kan een paard naar de waterbak brengen.
Vertel hem nog even één keer.
Maar je kan hem niet laten drinken.
Hè? Je kan een paard naar de waterbak brengen, maar je kan hem niet doen drinken.
Nee. Hey, en wat was nou precies de reden om zelf iets te beginnen? Zelf een dagbehandeling, een kliniek te beginnen?
Ja, nou, aan de ene kant was het dus dat ik heel erg sterk dat gevoel had om te helpen op een of andere manier. Wat ik vertelde met dat meisje, dat ik voelde van, hey, dit doet iets met me wat ik niet eerder gevoeld heb. Dat wil ik graag. En daar kwam het verlangen eigenlijk om te helpen. En toen eigenlijk later, toen we in herstel zaten, heb ik natuurlijk ook heel veel met Reda gesproken. Die, geloof ik, 30 klinieken van binnen heb gezien als er niet meer zijn.
40?
Tussen de 30 en 40.
Tussen de 30 en de 40. Hij is in ieder geval de tel kwijtgeraakt, dat is genoeg. Ja. Nou ja, ik heb er dan eentje gehad, maar ik heb daar heel veel aan gehad. En ook heel veel, heel dankbaar om de hulp die ik daar heb gehad. Maar ja, ik heb ook dingen gezien die waarvan ik denk van, hey, dat kan misschien net even op een andere manier, waardoor het beter en menselijker is.
Ja.
En daar natuurlijk met Reda over lopen sparren. En die heeft natuurlijk veel meer ervaring met kliniek. En ja, die deelde dat gevoel ook.
Ja.
En toen hebben we eigenlijk bij jou hebben we dat ook hetzelfde antwoord gevonden.
Ja, precies.
En toen hebben we gewoon, denk ik, met z'n allen besloten om te zeggen van, hey, we willen het gaan doen, maar op onze manier. Met de kennis natuurlijk en met de juiste mensen aan boord. Psychologen, psychiaters, ervaringsdeskundigen. Volgens het stappenboek. Gewoon op onze manier mensen gaan helpen.
Mooi. En ik zei tegen jullie, maar waar willen jullie beginnen? Toen zeiden jullie, we hebben een plek. Het heet Apkoude. Ik zeg, are you serious?
Ja.
Daar woon ik. Hoe mooi is dat?
Ja, dat kan geen toeval zijn.
Recovery in Apkoude.
Ja, dat is
en
mooi.
Inmiddels helpen we heel veel mensen. We hebben een dagbehandeling en we hebben een avondbehandeling. We werken
met detoxen samen. We hebben in Zuid-Afrika
daar werken we mee samen.
Nee, maar ook dat stukje dagbehandeling. Hè? Want dat vind ik ook wel een heel belangrijk punt. Dat we daar ook mee gestart zijn. Want ik denk wel dat ik misschien eerder hulp had gezocht.
Ja.
Als ik wist dat ik gewoon mijn ding kon blijven doen.
Juist,
en dan bijvoorbeeld in de avond hulp kon zoeken.
Ja.
Mijn enigste optie in mijn hoofd was dat ik mijn agenda leeg moest gooien. Weg moest en intern 2 maanden eruit moest.
Ja.
Maar er is nog een voortraject, als je zou willen. Weet je, dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen.
Ja.
Ik wist niet dat er was.
Nee.
Dat er een dagbehandeling bestond. Dat je gewoon s'avonds naar huis gaat en de informatie meeneemt en kijk of je het op die manier redt. En dan kun je altijd nog zeggen van nee, ik ga intern.
Ja. Die zijn er heel weinig hoor, de avondbehandelingen. Toch? Die zijn wel gestart bij Recovery.
Ja,
maar als je om je heen gaat kijken, het zijn er heel weinig. Ook als je denkt van, weet je, ja, mijn baas, ja, weet je, moet ik het nou aan mijn baas vertellen? Of zal ik eerst in behandeling gaan en dan aan mijn baas vertellen? Ja. Weet je, je hebt ook die mensen die hebben nog een bedrijf te runnen. Dat je zegt, weet je wel, kijk, voor mij kwam juist een dagbehandeling weer te van pas, omdat ik 's avonds speel. Snap je? Dus het is op maat. Het is dingen op maat maken, maar ook. Ja, hoe zeg je dat? Mensen moeten geen nummer zijn. Mensen moeten ook geen nummer voelen. He, het is een dagbehandeling en dan. Ja, en dan ga je naar meetings. Dan zoek je een sponsor. Je gaat,
we laten je kennis maken met het Minnesota 12-stappen-model. Weet je, ik zeg altijd klinieken zijn eigenlijk ambulances die je terugbrengen naar het programma.
Dus nog een keer, klinieken zijn
ambulances die je terugbrengen naar het programma.
Oké.
Ja. Dus die zorgen voor dat je clean wordt.
Ja.
Klinieken, detoxen zorgen voor dat je clean wordt.
Ja.
Maar daarna moet je clean blijven. En dat doe je door een onderhoudsprogramma. Een onderhoudsprogramma, dat zijn die 12 stappen en de meetings voor en alles eromheen. En dat is het mooie dat wij mensen ook, cliënten ook introduceren met het 12-stappenprogramma. We nemen ze ook mee 1 keer per week naar een meeting. Zodat ze niet alleen maar horen van meeting. Wat is een meeting? Meeting dat. Nee, we nemen ze mee. We stoppen ze in de auto's. We gaan naar de meeting toe. En dan zeggen we, kijk, dit is wat je daarna gaat doen. Als je klaar bent met je behandeling. En dat is waar de mensen de verbondenheid voelen. En dat is waar ze het vinden.
Ja.
En daar vanuit kunnen ze verder borduren op hun herstel. En het mooie ervan is dat wij dat heel erg goed doen. En daar ben ik echt trots op, vooral met de avondbehandelingen die wij hebben. Is dat mensen eerder geneigd zijn om te zeggen van oké, weet je, ik ga gewoon proberen nog te werken. Weet je, voor de werkende mensen. Want je hebt verslaving komt in gradaties voor. Hè? Dus je hebt de onder de bruggers, je hebt de werkende mensen, je hebt de mensen die nog hun huis zijn verloren. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. En het mooie is wat wij doen, is dat wij gewoon eigenlijk iedereen wat bieden. En het enige wat wij niet doen, is om de mensen die dakloos zijn, die kunnen wij op dit moment niet helpen omdat wij een dagbehandeling hebben. Die moeten eerst intern en een woning zoeken. Want als ze bij ons komen voor een dagbehandeling, zijn ze alleen maar bezig van, hey, ik weet niet waar ik vanavond moet slapen. Ja, dus die komen daarna niet meer. Dus voor ons is het heel belangrijk om iedereen om te kijken van hoe we mensen op een zo'n gezonde manier kunnen helpen. Door hun meerdere opties te geven. Van een dagbehandeling.
Dat is heel belangrijk inderdaad. Je hebt meerdere wegen die naar Rome leiden. En het is belangrijk ook voor de mensen om te weten welke opties het zijn. En inderdaad wat je zegt. We geven je gereedschap. Maar je moet zelf de boel bij gaan houden daarna. Weet je wel. Ja.
Nee, hoe mooi is dit? Dit is gewoon. Weet je, dus mensen zeggen ook, dit is niet uit te drukken in geld. Weet je, dit is niet uit te drukken in geld. Dat mensen naar je toe komen en geïnspireerd raken door jou. En door mij en door Reda. Weet je wel, dat ze zeggen, wauw man, dat verhaal wat je vertelt, ik herken mezelf. Weet je wel, en daar iets mee gaan doen. Ja, het is gewoon onbetaalbaar. Omdat je iedereen, tenminste, je gunt iedereen die in verslaafd is, dit. Je gunt ze dit, dat ze in herstel komen, dat ze clean zijn, dat ze clean gaan worden, dat ze hun families weer zien, dat ze leven. Weet je, ik leefde niet. Ik overleefde, weet je wel. Het was geen leven. Het was de hel, weet je wel. Okay. En ik deed het zelf, hè. Weet je, ik kan wel de schuld geven aan de jeugd of wat dan ook, of mijn buurt. Waar ik ging er zelf elke keer doorheen, weet je wel. Elke keer pakte ik die eerste op en dat was verkeerd. En nu? Ja, moet je kijken, man. Moet je kijken wat voor dingen we doen en wat we bereiken. En, weet je, en vooroordelen heeft iedereen, laat ik eerlijk wezen. Weet je, mensen gaan twijfelen. Maar ik had ook een vooroordeel bij jou toen ik je nog niet kende. Toen zag ik ook alleen maar die stoere, die dit. En nu ik je ken, ja, weet je. Je hebt mijn hart gewoon gestolen. Serieus. Ja. Ik zei tegen Reda. Ik dacht Dave altijd. Dave, moet je hem nou zien? Omdat je iets wil zien wat jij aan ons wilde laten zien. En nu zie ik hoe je bezig bent. En achter de schermen bij Recovery. Maar ook hoe jij mensen inspireert. Ja, dat is. En ik zie je met je kind bezig. En je bent gelukkig met je vrouw. En je moeder is blij. Mm-hmm. Weet je? En dan denk ik. En je vader natuurlijk. En je familie en je broertje. Ja. Denk ik, hoe mooi is dit, man? Dit willen we doorgeven aan andere mensen die.
Precies, en dat was ook de enigste manier voor mij. Weet je, dit moest gebeuren. Want ja, hoe ga ik andere mensen helpen als ik niet op de voorgrond kan treden? Als ik niet straks voor een klas kan staan om mensen te vertellen. Om mensen te helpen in deze situaties. Ja, als je mensen echt wil inspireren en mensen dit wil gunnen, dan zou je toch zelf een stap naar voren moeten doen. Ook al is dat eng. En ook al is dat. Ja, is dat heel spannend gewoon om te doen in mijn positie. Maar ik denk wel dat het de enige manier is om te kunnen doen wat nodig is. En ook om te kunnen doen wat ik leuk vind. Want ik merk dat het mij echt heel veel voldoening geeft. Als ik met een sponsie zit en zijn moeder die komt naar me toe. En dan zie ik mijn eigen moeder. Dus eigenlijk wat je net vertelde, wat jij bij mijn moeder zag. Dat zie ik nu weer bij andere jongens en moeder. Die bij mij thuiskomen, weet je wel. En dat een moeder mij aankijkt met tranen in de ogen. Die zegt bedankt dat je mijn zoon redt. Ja, weet je. Dan kan ik de hele dag wel leuk plaatjes draaien. Ja. Maar dit is het echte werk, weet je wel. En ik ben gewoon heel dankbaar ook, weet je. Ik ben 28. Ik heb alles meegemaakt. Alle gekke dingen gedaan. Ik ben niet overal trots op. Maar ik heb ook een hele leuke tijd gehad. En ik ben nu vrij vroeg in herstel gekomen. Ik ben 28. Ik heb hem lekker te pakken ook, dat herstel. Ik sta overal voor open. En hoe mooi dat we met z'n allen nu gewoon mogen bouwen aan ons bedrijf. En daar gewoon andere mensen hun leven mee redden. Want zo is het wel.
Zo is het, Reda. Ik weet niet of jij hier nog wat aan toe te voegen hebt.
Ik weet wel dat ik dit heel erg bijzonder vind.
Ik vind het ook heel bijzonder. En ik vind deze dag bijzonder. Het is de 15e podcast die we hebben opgenomen.
Ja.
We hebben onze Mattie Dave. Onze Mattie Bradas Tanko Sahbi. Zo gaan we vanaf vandaag noemen. En we zijn blij dat hij zo mooi in herstel zit. Dat hij er goed uitziet. En afgetraind.
Trots. Ik ben trots.
Loers ben ik. Maar goed, dan moet ik er zelf wat aan gaan doen. Ja. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Dit was Wat kan er nou gebeuren? Voor mensen die vragen hebben, stuur ons e-mails, DM's. Laat een reactie achter. En Dave, nogmaals bedankt man. Voor je openhartigheid, voor je eerlijkheid. We gaan elkaar waarschijnlijk nog vaker zien.
Zeker weten.
En Reda, jou ook bedankt.
Yes!
Dankjewel, bro.
Ja, ook.
Kom hier, broer. Kom hier. Wat?
En dat was weer een fantastische aflevering van Wat kan er nou gebeuren? Lieve luisteraars en kijkers, dan komt nu die vraag waar jullie allemaal op hebben zitten wachten. Wie zat er naast Dave Roelvink toen hij een ongeluk kreeg met de Lamborghini van Mo Bicep? Wat moet je doen? Schrijf je onder in de comments jouw antwoord. Tag Corendon. Hashtag wat kan er nou gebeuren? Hashtag Corendon. En volgende week maken wij de prijswinnaar bekend weer in deze podcast. Oh ja, wist je dat Corendon tegenwoordig ook vliegt op Marokko, op mijn geboorteplaats, Nador en El Hoceima? Ze vertrekken vanaf Rotterdam en Brussel elke maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag. Hier was het. Tot volgende week.